Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Promes! Zo, wat een uithaal! Gakpo, Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Gevangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg!
Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast. Weer jouw rondgang door dit Eredivisie weekend. Speelronde 25 was het nu, hierna nog 9 speelrondes te gaan. De finish komt in zicht van de Eredivisie. En ik, Justin Kevenaar, ga dat weer samen doornemen met Armin Atabaki.
We zitten er weer.
We zitten er weer, inderdaad. Een interessant weekend waarin uiteindelijk denk ik wel veel ging zoals verwacht, maar ook wel veel late goals.
Veel VAR-beslissingen.
Veel VAR-beslissingen, inderdaad. Ja. Is het eigenlijk wel gewoon genoeg om te bespreken, ondanks dat, zoals gezegd, veel resultaten denk ik wel uiteindelijk zo uitkwamen zoals we hadden verwacht. Misschien niet per se de eerste wedstrijd waar we gaan beginnen. En dat is niet per se de wedstrijd die het meest vermakelijk was of zo, Vitesse AZ, maar wel de wedstrijd waar het meest op het spel leek te staan in eerste instantie. Ja. Een beetje de strijd om eventueel die Europa League. Tuurlijk, Vitesse kan daar nog via de beker rechtstreeks in als ze die pakken tegen Ajax. Maar anders, dan kan die derde plek heel interessant worden voor zowel AZ, Feyenoord als Vitesse al. We zullen die misschien met een schuin oogje naar PSV kijken. Maar laten we gewoon beginnen bij deze wedstrijd. Allereerst, Vitesse wint hem met 2-1. Dus doelpuntje van Openda en Rasmussen. AZ deed nog wel terug via Carson toen ze tegen 10 man speelden, maar tot een echt slotoffensief kwam het niet meer. Ja, ik zei het net tegen je, Armin. Ik denk dat heel veel clubs, zowel boven ze in PSV als onder ze in Feyenoord, er wel blij mee zijn dat AZ even de punten hier niet heeft gepakt.
Ja, zeker. Maar wat ik wel weer bij AZ heb, als ik het vergelijk met PSV en Feyenoord, ik denk dat AZ zeg maar makkelijk van die ploegen weer kan winnen. Maar ik moet ook zeggen, ik denk dat heel veel sporters het ook wel jammer vonden dat Bazour niet speelde.
Nee, dat is inderdaad wel het grote verhaal bij Vitesse inderdaad. Hè. Die zat er niet bij. Ik begreep, jij had onderzoek gedaan toch? Hè? Want ik denk veel mensen hebben het waarschijnlijk voorbij zien komen. Hij zat er niet bij. Disciplinair geschorst. Maar hoe zit het nou, Armin?
Ik kreeg van Jorin, onze grote vriend bij FC Afkikken, groot twitteraar, een link doorgespeeld van de supportersite SV Vitesse. Het ging erom dat Bazour op een van de laatste trainingen een ruzie had met Huisman. Dat er volgens een woordenwisseling was tussen Bazour met Letch en met Pasveer. Nou ja, toen is Bazour, zoals we misschien wel vaker kennen, vreselijk tekeer gegaan tegen die twee. Maar vrij snel kwam hij erachter van, hey, ik zit fout. En toen heeft hij excuses gemaakt. Letch besloot op basis daarvan van, oké, je hebt de fout gemaakt, maar je maakt je excuses. Je geeft je fout gewoon heel snel toe. Brandje snel geblust. Jij mag gewoon tegen AZ weer in de selectie zitten. Maar toen heeft blijkbaar een deel van de spelersgroep van Vitesse daar weer een handje voor gestoken. Gezegd van, ja, wat hij gezegd heeft was best wel heftig en hij kan er niet zo makkelijk mee wegkomen. En ik vind dat best wel interessant, want zeker voor zo'n wedstrijd waar zoveel op het spel zat, wil je gewoon een van je twee beste spelers erbij hebben. Ja. Wij hadden het ook eerder over van, ja, wie zou dat waarschijnlijk in de spelersgroep besloten hebben? Dan kom je heel snel bij de aanvoerder terecht, denk ik. Pasveer.
Ja, Pasveer, waar die dus blijkbaar ook een woordenwisseling mee had gehad. En dat die misschien heeft gezegd van, ja, wat hij tegen mij heeft gezegd, dat gaat gewoon niet. Dan moet je gewoon voor gestraft mogen worden. Dan is het in dit geval voor één wedstrijd, ja, vervelend dat het tegen AZ is. Maar dat je dan misschien weer het verkeerde signaal afgeeft om te zeggen van, nou, niet tegen AZ, maar anders een andere keer schorsen. Of we zien het door de vingers dit keer.
Wat had jij daarvan? Vind je dat je in dat geval als Pasveer moet denken van het belang van het team, van de kans groter dat wij van AZ kunnen winnen als Bazour erbij is? Of dat je dan...
Ja, nou ja, dat blijft natuurlijk lastig, omdat je niet weet wat daar is gezegd. Voor hetzelfde geld heeft hij de meest erge dingen over hem gezegd, of over zijn moeder, vader, weet ik
over zijn knotje.
Of over zijn knotje inderdaad. Ik weet niet, dat weet je natuurlijk niet in hoeverre. Het moet blijkbaar heel erg zijn geweest, denk ik. Ja. Dan word je niet zomaar disciplinair geschorst voor een... Voor een weg. Dus het ging verder dan alleen maar even een duwtje of een kleine schermutseling. Wat je natuurlijk ook wel eens vaak hoort op trainingen. Dus dat vind ik lastig om dan te zeggen van, nou, ze hebben Bazoert hard aangepakt of niet. Je weet gewoon niet letterlijk wat daar is, gezegd. Maar het is wel weer jammer natuurlijk, hè, want hij en Tanane, dat is natuurlijk een repeterend verhaal. Het zijn de twee grote blikvangers bij Vitesse. Bazoer misschien nog wel iets meer, gezien zijn plafond wel denk ik nog wel wat hoger ligt. Hij is wat jonger ook, 24, maar ja, die gewoon zichzelf elke keer in de weg zit. En nu ook weer. En goed, uiteindelijk Vitesse in deze wedstrijd lossen ze het op, winnen ze gewoon. Maar ja, dat geeft dan wel weer aan, met alle respect richting Vitesse toe, want die zijn dit jaar gewoon een top 5 ploeg en dan gaan ze ook eindigen dit jaar, dat ja, Bazoer daarom bij Vitesse speelt en niet, nou ja, eerder bij Porto of bij Wolfsburg, dat het daar niet is gelukt, omdat gewoon, ja, de mentaliteit gewoon op een of andere manier, dat elke keer zijn dit soort dingen die weer komen. Dat is ongelooflijk jammer.
Nee, helemaal met je eens. Hij werd ook van de week in verband gebracht met een paar grote ploegen in Frankrijk. Volgens mij Lyon en Marseille. Mm. En als je gewoon puur qua kwaliteit kijkt, zou hij daar gewoon prima mee kunnen met hoe die, hoe scherp die, zeg maar, ook verdedigend is geworden. Maar inderdaad, dat stukje mentaliteit, dat breekt hem en ook Tanane in mindere mate wel op.
Ja, nou, alleen ook wel bij AZ, als ik daar dan vandaag toch weer kijk met de spelers dan nu met duo Letschert, Atsidiakos onder andere. Ja, bijvoorbeeld ook Letschert, daar ben ik ook niet zo kapot van. Dan zet daar Bazoer neer, denk ik. Ja. Misschien wel de defensie een beetje aanpassen, maar dan ben je ook al een stuk verder, zeg maar, bij AZ alleen al. Dus nee, dat die kwaliteit heeft, dat staat buiten kijf. Alleen, ja, dit zal hem blijven achtervolgen, vrees ik. En het is alleen, hij bedoel, uiteindelijk ligt het bij hemzelf om ervoor te zorgen dat hij niet meer in dit soort situaties terecht gaat komen. Maar ja, even de gevolgen dan van deze wedstrijd, want ik zei het net al, hè, nou goed, AZ pakt dan dus niet de punten, Vitesse wel. Betekent dat AZ nu 5 punten achter PSV staat en dat Feyenoord weer tot 3 punten komt. Ja, dat ligt helemaal open. En Vitesse, moet ik niet vergeten, hè, die zitten daar dan ook gewoon nog tussen, want die naderen daardoor ook, die komen daardoor ook dichter bij alles. En ondanks dat daar de blik misschien vooral op de beker zit, ja, die staan ook alleen maar 1 punt nu achter AZ. En maar, nou ja, 6, ik zeg maar 6, toch alweer 6 op PSV hebben ze natuurlijk laatst van verloren. Dus dat is te hoog gegrepen, denk ik, voor Vitesse. Maar ja, zelfs al zouden ze de beker niet pakken, kan er zomaar een scenario ontstaan, zoals nog derde en nog eigenlijk dezelfde beloning krijgen daarvoor. Mm-hmm. Natuurlijk heb je liever die beker en daarmee Europees voetbal inhalen, dan dat je gewoon maar derde eindigt, wat ook heel mooi is. Maar om aan te tonen, het kan ook op twee manieren voor Vitesse uiteindelijk. En dat die luxe hebben Vitesse en AZ niet in ieder geval.
Nee, zeker. Maar
of Feyenoord en AZ.
Maar als jij, zeg maar, ben je ook naar het programma kijkt, dan geef je AZ toch ook wel de grootste kans om uiteindelijk op die derde plek te eindigen, toch?
Dat zonder meer. Dat zonder meer. Ook gewoon inderdaad wat je zegt, het voetbal, wat je ziet. Dus ik krijg ook PSV bijvoorbeeld nog. En als ze dan thuis spelen tegen PSV. Bij AZ heb je dan toch wel eerder het gevoel dat goed komt, zeg maar. Dat ze daarin ook wel punten kunnen pakken. Dat ze niet per se kansloos zijn. Aan de andere kant, ze zet ook alweer de ploeg, ja, die in dit soort duels het zomaar af kan laten liggen. Of dat ze toch weer misschien vervallen in die fouten en in die slordigheden van begin van het jaar. Dat ze onnodige punten laten liggen ergens waar het niet nodig is. En dan is het leuk dat je 2,5 hebt gewonnen, maar dat die misschien dan toch nog een late push inzetten en dan toch boven je gaan eindigen.
Nee, natuurlijk. Maar als je nu specifiek naar deze wedstrijd kijkt, ze missen natuurlijk Mitchell. Ze spelen met 5 verdedigers. En wat ik zelf bijvoorbeeld heel erg gek vond, is dat Dani de Wit, die volgens mij sinds een paar weken zijn entree maakt, of een paar maanden nog zelfs, dat hij, zeg maar, naast Boadu in de spits stond en dat Carlson er niet in stond. En ik vind klopt, dat wel eigenlijk een hele gekke teken, want Carlson is denk ik wel bij AZ sowieso de 1-op-1 vervanger van Idrissi dit seizoen en toch wel de speler die het meest bewijst qua goals en assists.
Nee, zeker. Nee, ik ben zelf ook echt een heel groot fan. En ja, wij denken allebei van Carlson. Maar dat verbaast me ook wel inderdaad dat hij, hij pakt die zo'n doelpuntje aan het einde dan mee als invaller. Ja, dat was wel wat bijzonder. Ja, ik denk gewoon puur, dat heb je natuurlijk meer ploegen zien doen. Hè? PSV deed dat toch ook laatst tegen Vitesse een beetje. Een soort van proberen te counteren wat zij doen met hun eigen 5-verdedigers systeem. Ja, en dan weet ik niet. Dan zie je toch, dat zag ik dan ook bij PSV. En dat dan toch een beetje, ja, dat werkt dan niet helemaal.
Houd terug.
Ja, gewoon omdat ze er waarschijnlijk niet gewend zijn.
Ja, je komt voor natuurlijk ook wat tekort, denk ik.
Nou ja, dat ook vooral. Kijk, ik vind het lastig om weer 1-op-1 te zeggen van dat is de reden dat ze hebben verloren. Maar ja, ik snap dat toch niet, dat ze niet proberen vast te houden aan, ja, waar ze het sterkst in zijn, zeg maar. Waarom dat dan niet kan werken. Kijk, ja, wij zijn allebei geen opgeleide trainers, dus misschien altijd wel tot een veel erger resultaat geleid. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het altijd wel weer gek dat ze vooral tegen Vitesse, dat is naar mij de ploeg waar andere ploegen zich het meest op aanpassen op een of andere manier. Puur omdat zij dat systeem spelen wat zo on-Nederlands is en wat ze niet tegenkomen. Dat ze dan die andere week allemaal tegen 4-3-3 spelen, dan geloven ze het wel. Dan komen ze Vitesse tegen en zeggen, we moeten het aanpassen.
Ja, nee, helemaal met je eens. En wat dat betreft,
ook al vind ik leuk kan van Vitesse natuurlijk, hè, dat ze dat afdenken blijkbaar. Dat tegenstanders denken, oh shit, ze komen met die andere opstelling. Mm-hmm. We moeten al heel het plan overboord gooien.
Maar zouden ze dat ook gedaan hebben als ze eerder hadden geweten dat bijvoorbeeld Bazoer niet speelde? Dat gevoel heb ik wel, dat je dan dat systeem voornamelijk speelt om Bazoer vast te kunnen zetten. Zodat hij niet in zijn voetbal kan komen.
Ja.
Maar over AZ wilde ik zeggen van ja, Mitje speelde dus vandaag niet. Klaasje zat gewoon op de bank. En je zou zeggen van Klaasje, Nederlands elftal, Feyenoord, weet je, die heeft gewoon best wel een carrière bij Utrecht gespeeld. De laatste jaren dan minder, dus voor het eerste plan van AZ is het misschien nog te weinig. Maar dat hij er dan als vervanger niet eens in stond.
Nee, ja, misschien is dat dan een fitheidsdingetje. Is natuurlijk lang geblesseerd geweest. Ik zit ook te kijken, sowieso de laatste minuten die hij hiervoor maakte was in januari tegen Utrecht, viel die 18 minuten in. Ik geloof dat hij daarna ook wel weer last kreeg van een blessure. En daarvoor moet je alweer teruggaan naar de Champions League kwalificatie. Dat hij speelde tegen Kiev en tegen Pilsen. Tegen Pilsen is hij 10 minuten voor het einde wel afgehaald. Tegen Kiev september heb je het dan al over. Is zijn laatste volledige wedstrijd. Dus ik denk dat dan waarschijnlijk zo bij Klaas, dat hij daarom niet echt aan bod komt. Dat hij gewoon nog niet fit genoeg is. Dat is wel zonde. Want denk ik, die Klaas inderdaad een goede doen. Daar heeft AZ heel veel aan. Maar ja, vandaag zat dat er niet in. En nu volgende week Twente krijgen ze. En daarna, wat ik wel zei, thuis tegen PSV, dan kunnen ze alsnog natuurlijk die druk opvoeren. Ze hebben het op zeker ook nog in eigen hand als ze die voorronde Champions League plek willen hebben. Tuurlijk, ze kunnen niet dat gat in één keer dan overbruggen. Maar dan kunnen ze wel de druk ervoor opgooien. En dan met één nederlaag minder kunnen ze er alsnog overheen inwippen. Maar het wordt wel weer lastiger. En dat is zonde, want even leek AZ hard op weg. Maar het gaat dan toch niet lukken, lijkt het erop. Ja. En over PSV gesproken. Die moesten zelf naar Sittard Geleen tegen Fortuna. Dat is
toppertje.
Toch wel een stiekem topper, hè? Want sinds het aantreden van Georges Ulte is natuurlijk vaak gezegd, staat Fortuna er goed voor. En sterker nog, sinds zijn aantreden dus, tot deze wedstrijd, stonden ze gewoon gedeeld derde op die gekke ranglijst, die dan iets van 14 wedstrijden bedraagt, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus inderdaad, op dat moment een topper. En dat ging best hard, hè? Ging best wel alle kanten op. Beide kanten op.
Nou ja, zeker. Het wordt uiteindelijk 1-3. Maar zeker in de eerste fase of in de eerste helft heeft Fortuna best wel veel kansen gehad. Natuurlijk, je had die gekke rush van Seuntjes langs de lijn. Dat hij met zijn buitenkant voorgaf op zijn medo. En dat was het. Het wordt 1-3. Maar het had net zo goed 3-5, 3-6, 3-7 kunnen worden. Er waren heel veel kansen over weer. En het was gewoon Zahavi die heel scherp was, weet je, net geen buitenspel. En waar we zeg maar voor de winterstop nog zeiden van Zahavi, dat ziet er allemaal af en toe nog houterig uit.
Eén doelpuntje toen ook maar, tegen de winterstop.
Hij is helemaal losgekomen, ook met zijn vrije trappen. En hij is best wel belangrijk nu voor gewoon dit PSV geworden, dat hij Malen ook beter laat renderen. Malen die trouwens ook altijd moet scoren vandaag. Hè?
Ja, die kreeg ook wat kans. Hè? Die had toen ook uiteindelijk nog wel gehoopt dat hij een penalty kreeg. Hè? Wat uiteindelijk geen penalty werd. Met een vrije trap uiteindelijk van gemaakt. Die stond helemaal klaar met die bal. Die dacht van nou, dan maar op deze manier, want het lukt gewoon niet vandaag. En uiteindelijk was hem ook dat niet gegund. Dus nee, het was Xavi die er twee maakte. Maar de Wake als invaller, die kwam weer terug naar zijn blessure.
Mooie goal, man.
Die meteen weer een goaltje maakte. Ik geloof ook meeste goals nu gemaakt als invaller. Ja, dat is natuurlijk met zijn 18 jaar. Daar moeten we het beste nog van gaan zien. En als je ziet hoe goed het nu al is. Ja. Dat is alleen maar mooi voor PSV. Dat hij zich zo ontwikkelt en nu ook weer terug is. Maar ja, het is
Het is lekker toch dat je voorheen had je Vertesse speelde dan deze wedstrijd, maar voorheen had je dan dat je er was wat aan te kloten met Vertesse, Pirou als invaller en Madueke als invaller is voor PSV gewoon toch een buitencategorie.
Nee, zeker. En dan missen ze nog Gakpo eigenlijk. Ja. Als die erbij was, dat was natuurlijk wat ze aan het begin van het jaar wel even hadden. Als je Divi allemaal hebt en ze zijn allemaal in vorm, ja, dan heb je zo'n luxe. Dan gaat het misschien nog wel verder dan bij Ajax, zeg maar. Die gewoon een hele brede voorhoede hebben natuurlijk. En vandaag in ieder geval Xavi dan degene die scoort. Nu 6 doelpunten gemaakt, 2021. 6 uit 10 dus, qua 10 wedstrijden. En 6 doelpunten. Hij heeft wel nog steeds, zal ik dan wel aan te kijken, in topscorerslijst. Hij is nu een beetje omhoog geschoven. Maar hij staat nog wel steeds op evenveel als Lassina Traoré.
Ja.
Dat is wel bijzonder, hè? Ja, die heeft natuurlijk die VV-wedstrijd.
Ja,
En Brian Linssen, die zit ook op hetzelfde schema.
Ja, maar we gaan het zo meteen wel over Feyenoord hebben, maar ik ben oprecht best wel wat onder de indruk van Brian Linssen aan het raken. Okay. Weet je? Dat was echt gewoon voor de winst op dood en afgeschreven.
Als Xavi dus, die heeft ook in 2021 weer wat gevonden. Maar iets specifiek in deze wedstrijd dan, want ik dacht naar die 0-2 echt van, nou nu is het klaar. Maar toch Fortuna, dat is dan, moet er wel weer gezegd worden, George Cox op een of andere manier, de verdediger die altijd weer in de
mooie goals
terechtkomt en mooie goals maken inderdaad. Nou is het ook wel zo, hij is vroeger een aanvaller geweest, dat verklaart ook wel een beetje, maar maakte zijn 5e goal alweer. Komt dan, het is geen officiële stat, maar als je toch een topscorersklassement zou bijhouden voor verdedigers, gaat hij daarmee weer aan de leiding samen met Filip Max en met Geertruida, die natuurlijk ook dit weekend scoorde. Hebben allemaal 5 doelpunten en daarachter zitten Bazoer en Araujo met 4, dus dat zijn de 5 meest scorende verdedigers. Cox wordt er ook bij, maar uiteindelijk dan toch PSV via Madueke dat het afmaakt. En in ieder geval in het kielzog, voor zover dat kan zeggen, blijft bij Ajax. Ja, het blijft gewoon wachten op een misstap van Ajax waar we hierna op gaan komen. Ja, die kwam er dit weekend niet. De kans lijkt ook steeds kleiner dat die gaat komen. Maar ja, PSV in ieder geval gewoon voor die tweede plek dan nog, als we het daarover hebben. doen ze wel goede zaken, want AZ verliest en zij winnen gewoon.
Nee, tuurlijk, maar ze hadden ook wel het ideale moment om naar Fortuna te gaan. Hè? Met het hele Sibetijkstra-soap. De punten over het ophalen.
Nou ja, zeker. Ik bedoel, voor de mensen, nou, in ieder geval denk ik, de mensen die dit kanaal volgen, die hebben dat denk ik allemaal wel meegekregen in ieder geval. Want in de daily,
alle social media.
De daily is denk ik ook al zeker 4 van de afgelopen 5 dagen erover gegaan. Maar het is ook inderdaad best wel een bijzondere soap. Voor de mensen die dat toch gemist hebben, Siep Dijkstra, de voormalige keeperstrainer inmiddels van Fortuna Sittard, die had het aan de stok met George Ulte, want Veldhuizen werd gehaald. Piet Veldhuizen, dan vorige week heel snel uitgevallen.
Ja.
En,
maar je zag er niet aan hem dat volgens, niet fit was.
Nee, dat zo. We hebben dat toen een beetje eigenlijk...
geskipt.
Ja, makkelijk geskipt. Maar dat kwam ook omdat het gelijk was natuurlijk met die topper tussen PSV en Ajax. Dus we hebben een beetje zitten meekijken op een tweede scherm. Maar ja, toen zagen we al Veldhuizen eraf. Al wat zielig voor hem, maar niet echt goed naar gekeken. Later zag je pas die foto's en dat je dacht, ja, dit kan eigenlijk
Maar hij kon bij Telstar volgens mij daarvoor ook al niet mee.
Nee, daarom. Dat vind ik dan ook wel wat vage. En goed, het verhaal was dus die Dijkstra... Die had in de media vervolgens laten weten dat hij ruzie had gehad met Ulte. Dat daar woorden vielen dat Ulte hem vervolgens heeft vernederd voor de spelersgroep. Ja. En ook voor de technische staf. Dat hij zich nergens mee moest bemoeien. Want hij had weer de eigenaar, had hij weer gemaild van... ik ben het niet eens met dat Veldhuis is gehaald in deze gang van zaken. Ik heb andere keepers gepolst.
Die Oostenrijkse jongen volgens mij.
Inderdaad, waarna op Twitter weer losging. Omdat blijkbaar Dijkstra in het Limburgse bekend staat als iemand die al jarenlang alles lekt uit de kleedkamer. Dus dat maakt het compleet. Feit blijft wel. Kijk, het is moeilijk om nou echt te weten wie er nou gelijk heeft in deze. Het is van allebei de kanten klingend een beetje treurig.
Ja.
Maar dat het wel gek is, want nu stond Yannick van Os, de eerste doelman, die stond erin. En daar begon deze show mee. Hij was geblesseerd. Ze dachten dat ze hem lang moesten missen. Hun tweede doelman, die zoals we nu weten, gaat naar Japan toe. Koshelev, die heeft een transfer naar Japan verdiend. Dat ze dus een derde doelman even nodig hadden. Ja, en dan kom je dus bij iemand uit die al 3 jaar niet had gekiept en niet fit was. Dan snap ik wel dat mensen dat, en in ieder geval Dijkstra, dan snap ik het ergens wel dat hij daar wat van vindt. Of dat dan zo helemaal is gegaan als dat hij zegt dat hij helemaal het er niet mee eens was. Dat weet ik niet. Misschien kan hij ook hebben gezegd, ja, is goed. En later de gedachte hebben van, nou, kom erop terug. Maar überhaupt vind ik het raar. Ik bedoel, ze hebben toch vast wel een keeper in de jeugd gelopen. In de A1 of van een jonge, talentvolle derde keeper die ze even hadden erin kunnen zetten voor een wedstrijd.
Ja, maar dat is het.
Dan heb je altijd gedoe, altijd gezeik voor niks, voor één wedstrijd.
Ja, maar dat is toch ook het hele idee. Want je hebt meestal heb je eerste doelman, dan heb je als tweede doelman een soort van ervaren keeper of iemand die zeg maar kan meeconcurreren. En dan heb je als derde of een hele oude rot of zeg maar iemand in de jeugd. En het is best wel gek dat je dan niet voor één wedstrijd gewoon een jeugdkeeper kan neerzetten. En misschien dat je dan accepteert dat je dan die week niet de punten gaat halen. Maar als je kijkt hoeveel gezeik dit heeft opgeleverd voor deze week.
Nou ja, daarom. Dus dat blijft inderdaad het rare eraan. En dat hadden ze totaal niet kunnen... Ja, dat hoefde totaal niet te gebeuren in ieder geval.
Nee.
Wat ik zeg, natuurlijk, het kan zijn dat die diagnose van Os dat tussendoor een beetje veranderde. Want ze gingen ervan uit, geloof ik, dat ze echt meerdere weken moesten missen.
Nou ja.
Bleek het eigenlijk maar 1 week te zijn. Nou ja, of anderhalf dan als je nog die ene wedstrijd rekent waarmee die dus uitviel en waarbij Koshelev in moest vallen. Ik weet niet, nog steeds gek. En ook vind ik het al wel gek, want Koshelev heeft inmiddels die transfer verdiend, maar zit nog steeds wel bij de selectie. En was die weer tweede doelman ook. Dat ik denk van, hij wil dus aan de ene kant niet spelen, zodat de transfer niet in gevaar komt of zo. Of die club wil dat niet, maar hij zit wel bij de selectie. Waarom zit hij dan überhaupt bij de selectie als die niet wil of mag spelen? Of ik weet niet, het is allemaal maar heel erg...
Moldavische motivatie, hè? Dat heeft de ploeg ook nog. Dat is het stiekem geheim van Fortuna.
Nee, ik weet niet. Ik vind het maar... Het is al met al een heel gek verhaal. Maar goed, Fortuna, ja, een kleine deuk in die playoff aspiraties die ze hadden voor PSV. Die krijgen nu Feyenoord thuis een AZ uit. En met die punten achterstand op Ajax kan het 2 kanten op gaan. Enerzijds als ze die tweede plek misschien veilig stellen. Ja. Anderzijds kan het ook zomaar zijn dat, voor zover de titelstrijd dan niet beslist was, dat het dan helemaal daarna gewoon een doodskist wordt, zeg maar, wat betreft de titelaspiraties.
Ja. Ajax heeft gewoon de aankomende weken PEC en ADO. Dus
daarom, die krijgen echt een super makkelijk schema. Ja. En PSV krijgt Feyenoord thuis AZ uit. En als daar ook maar 1 uitgeleider wordt gemaakt, dan is het echt gedaan met de Eindhoven.
Hoeveel punten gaan ze pakken?
Uit die 2?
Ja.
Ik denk maar 3. Ik denk dat ze maar 1 van de 2 winnen. Die andere verliezen ze.
Ik denk het ook. Ik denk dat ze van Feyenoord winnen.
Ja, dat vrees ik ook, ja. Dat vrees ik, ja. Sorry, en dat ze AZ uit, dat ze die niet pakken. Dus en dan inderdaad wat je zei met dat programma van Ajax. We laten naar Ajax doorgaan. Die midden vandaag met 3-1 van Groningen al. En die krijgen dus hierna dan PEC uit en ADO thuis. Dus dan weet je al een beetje hoe dat gaat.
Ja.
In die komende wedstrijden, maar tegen Groningen ook. Niet tegen de problemen gekomen, toch? Ik bedoel, ook sowieso de afgelopen jaren vind ik al... Nou ja, ik bedoel niet alsof Groningen helemaal niks deed, maar het was alweer zo'n wedstrijd waarbij ik het idee had van, geen probleem. Misschien is dat ook een beetje gebaseerd op de geschiedenis, hoor, omdat ik zat te kijken, de laatste 12 edities überhaupt, had Groningen maar 2 keer gescoord in 12 duels. Hè? Nou, dat is niet heel erg bijster veel. Ja. En dat vaak het resultaat in Groningen wordt gehaald en niet in de arena. Daar halen ze echt vrijwel nooit wat. Nou ja, vandaag scoorden ze dan een keer aan het einde toen het dan 3-0 stond via El Masoudi. Maar ja, uiteindelijk toch wel gewoon weer des Ajax.
Nou ja, Ajax was het eerste halfuur was echt heel goed. Kregen ze ook heel veel kansen. Maar het was een beetje het repeterende verhaal wat je bij Ajax ziet. Weet je, of al die kansen gaan erin en ze spelen een hele makkelijke wedstrijd. Of zeg maar van die kans gaat er maar eentje in. En dan wordt het kiele-kiele. Nou, ging er eentje in, die goal van Gravenberg. Nee. Maar wat ik nog ergens dacht van ja, hij neemt het wel heel lekker. Maar het is zeg maar net lullig hoe Dankerlui die bal niet kon weghalen. Ik kwam zeg maar net een teenlengte tekort. Maar ja, eerste halfuur was het voetbal heel lekker. Al moet ik wel zeggen dat Haller, die was tegen Heerenveen, was je al matig vandaag. Was je ook best, ongelukkig? Ja. Nee, maar hij werd wel echt uit de wedstrijd gehaald door Itakura en Tewierik Itakura. Weet je, als Manchester City huurling tegen een oud West Ham speler was het wel bijzonder om te zien van hey, kan Haller een soort van dat Premier League niveau halen? Nou ja, het was ongelukkig, lag vaak op de grond. Itakura lag de tweede helft ook vaak op de grond. Maar ja, Groningen kreeg daar nog wel wat kansen. Die miste Strand Larsen onder andere.
Dat mocht gezegd worden, ja.
Ja, nou, die miste echt best wel veel spelers. Maar Matusiwa miste ook nog Elma Souri die niet kon spelen. Ajax maakte uiteindelijk die 2-0. Neres die goed speelt, dat had ik ook al. Is nu ook al de laatste weken wat beter. Zeg maar, tegen Heracles uit was het echt matig. Met Lille, zeg maar, de tweeluik. Is hij al iets beter geworden dan met die twee basisplaatsen. En hij heeft ook deze wedstrijd aan de bal gewoon best veel goede beslissingen gemaakt. En uiteindelijk worden 3-0 met die tijdje penalty. Waarvan al mijn groepsapps, al mijn Ajax groepsapps, die gingen helemaal los. Want die Tadic neemt die penalty, komt op de lat terecht. Is volgens mij ook zijn eerste penalty in 16 penalties die hij mist. Maar Soeslof raakt die bal net aan bij het weghalen. Dus penalty overgenomen. En alle Ajax-apps waren van, oh, weet je, wat moeten mensen in Nederland toch ook een pleurishekel aan Ajax hebben. En een soort van dat gevoel kreeg je ook zo van weet je, Ajax heeft af en toe wel eens het predicaat dat ze heel veel penalties krijgen. Vaak wel terecht hoor, maar toch, hè, dat predicaat, daar kom je niet heel makkelijk vanaf. En zeg maar, dat je die penalty weer maar overvocht, nee, was ook weer een soort van typisch lucky Ajax. Nou ja, Tadić schiet hem goed in. En dan een momentje van slecht verdedigen wordt het eigenlijk nog 3-1. Maar ja, dit was denk ik toch wel onder redelijk wat Ajax hier een soort van bananenschilletje op weg naar die titel. Nou. Tuurlijk, natuurlijk Groningen in de arena is al wat minder. Maar Groningen is een stugge ploeg, hoor.
Nou ja, dat echt zeker. Het staat natuurlijk wel qua tegengoals. Wel de twee beste defensies die elkaar tegenkwamen. 18 van Ajax toen ze deze wedstrijd inkwamen. 24 van Groningen. Goed, er komen er nu 3 bij. Maar ja, toch leek Ajax wel snel het recept te hebben. Want was ik nog nooit zo snel überhaupt een tegengoal gemaakt. Of tenminste, tegengoal geïncasseerd door Groningen onder Buijs. Dat was al na 4 minuten geloof ik van Gravenberg dat hij scoorde. Maar nee, inderdaad. Ik bedoel, Groningen is natuurlijk wel in deze hoedanigheid wel een stuk stugger dan het voor het tijdperk Buijs was, zeg maar. Ja. Dat is echt wel een beetje het imago wat ze nu hebben. En terecht ook wel. Maar ja, aan de andere kant, Ajax hiermee nu al 13 duels ongeslagen. Daar staat momenteel gewoon even geen maat op. Nee. In Nederland. En ook als je dan daarbij meeneemt dat in die 13 duels ook de nodige toppers zaten. En toch gewoon zonder nederlaag het allemaal doorgekomen. Ja, dat geeft ook wel aan dat de kans niet heel is dat ze in die laatste wedstrijden, nou ja, voor Ajax is het natuurlijk eentje meer dan die ze nog moeten spelen tegen Utrecht. Nog een inhaalduel, wanneer het wordt ingehaald. Joost mag het weten, inderdaad. Maar dat gaat niks uitmaken, inderdaad. Dat moet wel iets heel raars gaan gebeuren. Willen ze dan ineens wel, zoals jij dat noemt, bananenschillen tegengekomen in dat schema. Waaronder nu met PEC uit en ADO thuis.
Dat zijn 6 punten.
Dat moet wel heel gek lopen, ja. Dat moet wel heel gek lopen.
Ik moet nog wel zeggen, aan Groningen kant, weet je, die speelt dus zonder spits. Ik moet zeggen, ik was best wel over de Kroes tevreden.
Die speelde wel leuk, ja.
Die speelde heel leuk als valse spits en best wel veel gevaar gecreëerd. En dat heb je wel. Abraham was een beetje ongelukkig, maar Joost ook wel redelijk. Maar Soeslof, en hij speelde wel een redelijk goede wedstrijd. Dan had je wel uiteindelijk dat je 4 dynamische spelers had. Maar ja, je mist natuurlijk een afmaker daarin.
Daarom, dat is wel redelijk essentieel. Dus voor Groningen weer in een kleine knauw wel. Ja, hadden toch Feyenoord in het vizier. En over Feyenoord gesproken, die speelde tegen VVV dit weekend. En dat was een wedstrijd die voor Feyenoord wel op een gelegen moment kwam, want VVV, een ploeg die historisch gezien in de Kuip bijna nooit wint. Bij de NPO hadden ze geloof ik nog beelden laten zien van wanneer de laatste keer was.
88
inderdaad. Nou, de goede oude tijd toen wij er allebei nog niet waren in ieder geval. Met mensen als Jos Luwka en Stan Valks toen nog als speler. Tegenwoordig de technisch directeur van VVV, of algemeen directeur geloof ik zelfs. Die doet geloof ik alles daar zo'n beetje. In
nou,
die,
dat is de grote ontdekker achter jouw grote
vrienden. In die grote ontdekker. Maar dan komen ze bij Feyenoord. En dan kwam ik ook nog een stat voorbij dat sowieso de zaterdag dit jaar VVV niet gunstig gezind is. Ze hebben een paar 5 punten gepakt uit 14 zaterdagwedstrijden. Dus op een of andere manier, die zaterdag, dat ligt ze niet. En dat was er ook wel aan te zien. Hè? Want natuurlijk de afschaffing tegen Ajax was op een zaterdag, toch?
Ja, was op een zaterdag. Zeker. En even heel eerlijk, hè? Het leek gewoon dezelfde kant op te gaan,
ja,
toch?
Want nu werd het 6-0. En Het gekke is,
Feyenoord was niet goed.
Het was lang niet zo dominant, denk ik. En sorry, ik weet dat heel veel Feyenoorders dit vervelend gaan vinden, omdat die vergelijking gaan trekken met Ajax. Maar ja, weet nog, de Ajax tegen VV, dat was echt dominant gewoon. Dat was gewoon dat VV van minuut 1 gewoon met rug tegen de muur stond en geen kant op konden. Gewoon in paniek ook leken. En hier was het gewoon meer dat ze niet wilden of zo. En onkunde ook inderdaad. Bij elke goalbal waar dat er een fout aan vooraf gaat, een moment van onoplettendheid en dat het uiteindelijk 6-0 wordt. En dat werd geloof ik ook door de commentator gezegd, dat Feyenoord misschien eigenlijk zich achteraf zal beseffen van, nou ja, als wij echt goed hadden gespeeld vandaag, dan had het hier ook gewoon een 10-klapper kunnen worden.
Nee, tuurlijk. En dat begin al, weet je, van volgens mij was het Arias die met Senesi staat. Nou ja, Senesi die gaat naar de grond en mensen denken...
Nou, geen Jacco natuurlijk.
Nou, geen Jacco. Ah, daar komen we zo nog op. Maar Senesi gaat naar de grond. Iedereen bij VV denkt dat een overtreding is. Shaban die staat bij Ver. Nou ja, Ver gaat gewoon door. Daar heb je een hele schermutseling van Sinisterra en Thornsen aan de ene kant. En volgens mij Gelmi en Pagunic aan de andere kant. En dat is zo slap verdedigen. Zowel van Gelmi als Pagunic, die dan allebei eerst instappen en Pagunic die daarna Sinisterra laat lopen. Het was een beetje de voorbode dat je dacht van, ah, weet je, je staat gewoon zo slap te verdedigen. En stel amateurs. En dat ging gewoon die hele wedstrijd zo door. En met name Schäfer, Stefan Schäfer, die was in die wedstrijd tegen Ajax, was hij ook echt de slechtste verdediger op het veld. En die was gewoon bij 3 tegengoals gewoon direct betrokken. Dat die ene keer laat hij een man lopen, de andere keer kopt hij een bal voor de voeten van Berghuis, waar hij volgens mij uithaalt. Ja, die hele verdediging was matig. En wij lopen ook al maanden te zeggen van de Koem en Swinkels, dat zijn matige verdedigers. Maar de Gelmi en
De Graza. De oud Arsenal jeugdproduct. Dat, is hem ook nog niet helemaal, inderdaad. En het is in ieder geval voor het doelsaldo van VV ook niet al te best. Want jij mocht toch een rol gaan spelen. Ik bedoel, er staan nummer 4 punten boven Willem 2. Het doelsaldo is inmiddels slechter dan dat van Willem 2. 2 doelpunten minder nu. Vooral 3 tegengoals natuurlijk. En 66 inmiddels hebben ze de tegengoals. Ja. Dus meeste van de hele Eredivisie. Ja, dat tikt hard aan. Met die 13-0. Alleen dit alweer die 6-0. Het was echt van begin tot het eind geen moment in de problemen. En wat we dus al zeiden. Niet omdat Feyenoord zo dominant was, maar ja, gewoon omdat VV zo slordig was. En dan is het dus voor Feyenoord wel heel lekker dat je dit nu even hebt.
Tuurlijk.
Maar al die negativiteit, al dat gezeik, bekeruitschakeling in de competitie lopen niet. Je zakt steeds verder naar beneden. Je wordt gezegd dat je bijna klaar moet gaan maken voor die play-offs. Dan is dit gewoon even heerlijk. Dat je dit even gewoon makkelijk oplost.
Tuurlijk.
Eigenlijk. En,
op weg naar PSV.
En bij VV, dat is dan wel weer bizar eigenlijk. Dat met name als je dat vergelijkt met ook al met Sparta en met RKC. Mm-hmm. Dat VV toch wel, hè, die zitten in hetzelfde stadium nu een beetje qua punten. Maar hoe zij worden vernederd elke keer door topclubs. Ja. Kijk, dit is nu 2 keer dan, maar ook gewoon tegen AZ. Waar ze redelijk kansloos waren, geloof ik, ook tegen PSV. Daar komen ze zo slecht voor de dag. Maar ja, gek genoeg tegen concurrenten, dan staan ze er wel weer in. Dan hebben ze weer een spits inderdaad, die het verschil kan maken inderdaad. Hè. Zoals tegen ADO dan, dat die 4 keer scoorde. Ja, dan helpt het heel erg. Maar in die top, ja, bij die toppers zien dan toch wel dat er ook alweer heel veel aan schort aan dit team, hoor. En dat ze echt wel zichzelf in de handjes mogen knijpen. Dat ze aanvallend genoeg weten te brengen. Waardoor ze nu staan waar ze staan. In ieder geval nu nog niet in de gevarenzone staan, maar...
Maar
het komt steeds dichterbij. 4 puntjes nog maar.
Ja, en wat jij zegt, die ondergrens bereikt ze tegen topclubs heel snel. En wij lopen... Je VV is nooit echt zeg maar een bij ons onderwerp geweest van die maken een hele reële kans op degradatie. Maar ik heb toch nu wel het idee, zeker als je kijkt naar zo'n wedstrijd waar Giacomakis niet speelt, dat Giacomakis daar wel echt verschrikkelijk veel verbloeit. Ja. En dat is ook zo. Weet je. Het is een soort van een one-man army VV. En je ziet als hij er niet bij is, heb je heel weinig constants om je toch aan te trekken.
Nou, dan moet ik alleen wel toevoegen. Ik geloof, Vita van Krooij was er ook niet bij. Hè? Dus we misten nog wel meer. En die nieuwe, de aanvallende Donis die ze hebben gehaald dan, hè, van Stade Rems, die best wel, denk ik, voor VV-begrippen heel veel kan betekenen, was er ook niet bij vanwege blessure. Dus aanvallend was het ook wel heel erg gemarkeerd. Vandaag mij dan nog, dat verklaart
verdedigend.
Dat je dan zo moet verdedigen, inderdaad. Dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Wat dat betreft. Maar goed, nou ja, Feyenoordzijde, doelpunten dus. 2 keer van Toornstra, Geertruida een keer, Linssen een keer, Berghuis eigenlijk nog een keertje, die daarmee nu aan kop gaat wat betreft als je goals en assists combineert. De meeste goals betrokken. En Bottegi nog aan het einde die een goaltje maakte. Ja, en vooral Toornstra was wel leuk, hè. 250ste wedstrijd, kreeg je nog mooie dingen van, hè. Mooie lijst met foto's erop van zijn hoogtepunten bij Feyenoord. En ook hiermee inmiddels de barrière van 50 doelpunten doorbroken. Pas de 6e speler ook, verbaasde me wel, sinds 2000 die dat überhaupt heeft gedaan. Er staat toch natuurlijk grote namen tussen. Kuyt, Berghuis, Van Hooijdonk, Thomas van den Pelle.
Ja, zat Berghuis daar niet in?
Ja, Berghuis staat er wel in. Die stond inderdaad ook in dat rijtje. Dus toch 5 grote namen. Allemaal echt aanvallende spelers. Ja, dat Toornstra als middenvelder ertussen staat. Eigenlijk de eerste sinds 2000 die zoveel goals maakt. Dat zeg al veel over misschien wel ja, de meest ongewaardeerde Feyenoorder van het afgelopen millennium, heb ik af en toe het idee.
Torsa is meubilair geworden bij die club inmiddels, toch? En het ding wel, het is een speler die nooit zeurt of nooit zeikt als je ernaast staat. Maar tegelijkertijd is dat misschien ook een beetje zijn gevaar, omdat hij een soort van zo'n lieve jongen is. Dat hij gewoon zich best wel snel schikt in de beslissing van de trainer. Maar als je ziet zeg maar dat hij, denk ik, 8 jaar geleden werd gehaald toen hij het goede halve jaar bij Utrecht had. En dan is hij daarvoor ook nog een goede speler bij ADO. Mm-hmm. Toen was het een beetje de keuze tussen Ziyech of Toornstra. En ik denk dat zeker in het profiel van een Feyenoord-speler Toornstra hem veel meer past. En nou, hij kan uiteindelijk toch terugkijken als hij gestopt is met voetballen op een hele mooie carrière, denk ik.
Nee, dat zonder meer. Dat zonder meer. Dus goed, allemaal goed nieuws bij Feyenoord. Het enige minder goede nieuws was Justin Bijlo, die is weer eens geblesseerd. Dat begint toch ook wel een beetje een pijnlijk verhaal te worden, dat het elke keer maar weer iets terugkeert.
Ik vond het wel mooi het beeld van hem en Van Persie op de tribune.
Dat wel. Had wel een goed kappetje gepakt trouwens. Ja. Dat is niet echt mijn kapsel. Ik zou het niet snel aan laten meten. En dan zit ik hier ook met een belachelijk kapsel hoor, tegenwoordig. Maar ja, dat de kapper pas over 2 weken tijd heeft. Maar ik zou het niet zo snel doen. Maar net, ik vind het wel, bracht ook wel een interessante discussie op gang, zag ik her en der op Twitter. Van ja, is het niet gewoon nu dat moment in die zin om Marsman toch maar gewoon de rest van het seizoen eerste doelman te laten blijven. Omdat het toch wel heel lullig is naar Marsman. Tuurlijk, in eerste instantie was ik het ermee eens van Bijlo is je toekomst. Hij ligt lang onder contract. Marsman gaat het einde van dit jaar weg. Maar het is wel natuurlijk lullig richting Marsman, die wel gewoon elke week fit is en er wel vaak gewoon staat, dat elke keer als Bijlo weer even geen pijntje heeft, dan komt hij er weer in. En een week later kan je de klok erop gelijk zetten en dan heeft hij weer wat. En dan speelt hij weer niet. En weet niet. Ik zou dan gewoon zeggen van joh, laat Bijlo desnoods gewoon even lekker zijn rust pakken. Zorgen dat hij voor volgend jaar helemaal op een top fit is. Al is dus de vraag, mag je nu inmiddels al stellen of hij dat überhaupt wel kan. Want voor een keeper heeft hij wel echt ongelooflijk veel blessure leed.
Ja, en ook redelijk wat pech. Maar ik snap compleet wat je zegt. Van je kan het eigenlijk naar Marsman niet maken. En van, joh, weet je, het is al eigenlijk klaar. Je speelt nergens van, dus laat hem maar staan. Maar eigenlijk anderzijds, weet je, volgend jaar komt Slot. Je gaat ervan uit dat de selectie op schop gaat. En juist in dat kader zou je zeggen van, joh, geef hem lekker veel wedstrijd, dat hij in ieder geval voor volgend jaar ingekiept is.
Ja, dat weet ik niet. Ze allebei nooit keepers geweest. Hè, dus.
Ik heb 1 wedstrijd op doel gestaan, hè?
Oh.
Met F's.
Dat was een soort van last resort van, kijken of hij als keeper.
Het werd 17-0.
Oh, voor de tegenpartij neem ik aan. Ja. Oh.
Delaan ook van Krooi, I feel you.
Dat is inderdaad wel heel erg vervelend. Maar nou, voor Feyenoord, goede overwinning dus inmiddels nu. Is het dan? We hebben het over 3 puntjes achter AZ. Volgende week natuurlijk wel PSV uit. Dus als ze echt de druk willen opvoeren en echt richting die plaatsing voor eventueel rechtstreeks Europa League willen gaan. Als ze de vrienden uit Amsterdam helpen. Om het zomaar even te zeggen, dan kan het zomaar. En om dan toch nog heel even bij Feyenoord te blijven, want ik wil heel even kort blijven voor de tweede kans.
Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renewy tweede kans.
Ja, ik vergat het bijna, maar de tweede kans. Daar wil ik toch bij Feyenoord blijven. Ik vond het een beetje lastig deze week. En ik kom uiteindelijk uit bij Christian Conte. En ik kan me voorstellen dat er misschien ook wat meer casual voetbalfans zijn die denken van, wie de fuck heeft hij het nou, joh? Christian Conte, wie is dat? Dat is een Duitse linksbuiten van Feyenoord, die ze afgelopen zomer hebben gehad voor 4 ton bij St. Pauli. Alleen ja, deze beste jongen die is tot nu toe altijd geblesseerd geweest en heeft nog niks kunnen betekenen. Hij is wel 1 keer ingevallen tegen RKC, waar 2-2 werd in Wolk. Een memorabele wedstrijd, in ieder geval voor RKC. Ouderwetse struggle van Feyenoord was het daar weer. Daar mocht hij even invallen, kon hij ook niet echt het verschil maken. Maar toevallig van de week was er een persconferentie van Dick Advocaat en toevallig vanwege mijn werk bij Rijnmond. Soms moet ik ze wel eens verwerken. Vrijdag had ik deze eer weer om deze geweldige persconferentie te verwerken, waarin hij onderhand toegaf ook geen Marble Mania te kijken.
Dat vind ik echt schandalig.
Nou ja, want iemand vroeg of hij John de Wolf aan het werk had gezien. Toen zei hij gewoon nee, kijk ik niet. Hij had er wel van gehoord, maar hij keek het niet. En dat hij weer ging zeuren van, we gaan nog een conclusie nu trekken, want het is nog te vroeg voor en dat doen we aan het einde van het jaar. Nou, allemaal prima. Maar ook over Conte ging het tekort. En Mikkel Schouka zei dan ook van, nadat Advocaat het laten vallen van, hij heeft weer een hamstringblessure opgelopen. Dat Mikkel Schouka zei van, ja, is niet echt gelukkig huwelijk geweest, hè. En de Advocaat echt gewoon met zo'n sneer, ik weet niet meer de precieze citaat, maar gewoon zo zei van, ja, dan laat ik daar maar niet te veel woorden aan vuil maken, maar mijn mening erover mogen wel duidelijk zijn.
Ja,
dat
maar
hij eigenlijk die jongen wel een beetje soort van bijna kwalijk neemt, dat hij, ja, misschien is het ook wel zo, hetzelfde part leeft die jongen super ongezond of zo, of leeft hij niet voor de sport, maar dat vind ik lastig te zeggen. Maar het was toch echt zo'n onnodige sneer aan het einde van die persconferentie richting een jongen die nog niks heeft kunnen laten zien, die tot nu toe geblesseerd is geweest. En daarom vind ik, ja, doe dat nou even niet, weet je. Nee. Kijk, ik weet niet of die jongen dat meekrijgt. En het is een Duitse jongen, of die dat überhaupt...
Ongetwijfeld zal hij wel iets van meekrijgen.
Maar het is gewoon niet lekker, denk ik.
Nee, tuurlijk. Ja, het is een beetje een arilexte opmerking om te maken. Heeft Dick Advocaat wel dat de laatste maanden vaker dat hij gewoon zijn ongenoegen uit en dat hij zeg maar gewoon een soort van low-key laat weten dat hij gewoon het niet met het beleid eens is. Maar ja, je moet ook niet vergeten dat zeg maar de grabbelton waar je zeg maar spelers uit kan pakken, zeg maar de spelers zijn van niveau Prato en Conte en... Ja, zolang dat zeg maar de categorie is waar je in vis. En ik snap het ook wel. Kijk, ja, ik ga het over een paar maanden stoppen.
Maar goed, Prato is een guy van over de 30 met overgewicht die al jaren niks had gepresteerd. Dit is nog een jonge die ze eigenlijk een beetje met het ja, soort idee als met Sinisterra hadden binnengehaald. Van, hij is nu nog niet heel erg bekend, ja. Weet je. We kopen laag in en dan hopen we dat hij door weet te groeien naar een stabiele Eredivisie-speler. Wat met Sinisterra wel is gebeurd, ondanks die blessure tussendoor.
Ja, maar Jus...
Lopen ze hiermee ook op? Ja, dat is inderdaad waar Feyenoord het van moet hebben.
Ja, Jus, maar ik snap helemaal je punt. Maar in dit financiële klimaat is zeg maar... Ajax is aan een redelijke Eredivisie-spits 22,5 miljoen kwijt. Dat is fucking veel geld. Dus je kan... Zeg maar, de kans dat je voor dat bedrag een goede speler gaat krijgen... is echt minimaal. Kijk, ja, Sinisterra is natuurlijk een schot in de roos geweest. Dat eerste seizoen dachten mensen ook van... waar hebben ze deze kerel in godsnaam vandaan? Nu laat hij iets zien, maar... Als je voor dat bedrag spelers had... Ja, ik weet nog dat Ajax haalde ooit Tobias Sana. Die scoorde in zijn eerste twee wedstrijden 3 keer. Dachten we allemaal dat we de derde, vijfde
wereld... Die verdient ook een tweede kans, vind ik.
Ja, is absoluut. Die gaan we een keer nog in Malmö bellen. Maar wat ik wil zeggen, als je in die categorie spelers vist... dan mag je dat dan verwachten?
Nee, maar dat was dan meer mijn punt. Want deze jongen heeft überhaupt nog niet kunnen laten zien. Dus dat ik denk, van, nou weet je, laten we die tweede kans... die is voor als hij eindelijk eens fit is. En dan, ja, dat zal inmiddels waarschijnlijk wel ergens volgend jaar worden dan... als het nu een hamstring is natuurlijk.
Of als corona afgelopen is.
Of corona afgelopen is, weet ik het inderdaad. Dan mag hij het laten zien. En dan pas, dan krijgt hij die tweede kans. En dan mag hij gaan laten zien dat hij echt al wat in zijn mars heeft. Maar ik vond dat hij dit niet echt verdiende. Onze grote vriend uit Hamburg. Dan gaan we door naar... Rotterdam-West. We blijven in Rotterdam. We gaan naar Sparta. Want FCM en Sparta, dat was ook wel een wedstrijd die tot veel discussie leidde. 1-1 eindigde het. En laten we allereerst even gaan naar Adil Awassar, aanvoerder van Sparta. Want die had achteraf toch wel een duidelijke mening over de VAR.
Ah ja, scheidvaar ook, joh. Echt scheidvaar, ik zweer het.
Ja, maar ja. Waarom scheidvaar? Want als het hens is...
Omdat je een beweging maakt naar de bal. En je kan niet verdedigen als je naar de bal toe loopt met de handen op je rug. Dat kan je niet verdedigen.
Nee, maar dan is het meer de regel, toch? Niet de VAR. Want
de scheidregel dan.
Kijk, je kunt wel weer de vaderschool geven.
Jij vindt het ook een vervelende regel, toch?
Een vervelende regel. Maar ik vond ook hoe Sparta heeft gespeeld, vond ik ook vervelend. Ik vond het ook niet leuk. Als jullie zien wat jullie aan de bal presteren. De tweede helft werd nog een beetje leuk. Maar de eerste helft hebben jullie helemaal niks gebracht.
Nee, dus maar ik ben hier ook niet om jou te vermaken eigenlijk.
Ja, maar dat ging hier dan over op het moment aan het einde van de wedstrijd. Want de wedstrijd aan zich, Sparta komt voor via Duarte. Grof een fout af van keeper Verrips.
Vind ik makkelijk.
Ja, maar dat was echt een hele grote fout. En daardoor lijkt het heel lang dat Sparta toch de punten ging stelen. Want ze waren echt niet beter dan Emmen. Nee. Emmen krijgt dan een penalty aan het einde. En dat is weer de hensregel. Ik kan dat ook niet meer echt volgen. Maar goed, ja, in dit geval, Adil die probeert te verdedigen. Die zegt het zelf ook net in het interview. Ja, dan moet ik dan met mijn handen achter mijn rug. Ja, dat deed hij dus niet. En die bal die gaat tegen zijn arm aan, tegen zijn bovenarm aan. En ze krijgen een strafschop tegen. En Awassar zelf, die was er aardig pislink over. Maar het gevolg was dat Emme echt in de allerlaatste, was het 95ste minuut geloof ik. Ja. 96ste toen die VAR-check voorbij was. Dat Emme nog gelijk kon maken. Wat vinden wij ervan? Vinden wij het ook een scheidvar? Ik weet niet. Ja, het blijft wel dat deze regel niet te volgen is. Ik vind het meer...
Zo selectief.
Dat zei hij ook daarna. Ja, het is ook gewoon een scheidregel. Dat vind ik wel.
Ja.
Vroeger was naar mij de hensregel veel makkelijker. Dat was toch altijd van... Gaat de hand naar de bal of gaat de bal naar de hand? Nou,
ja,
als de hand naar de bal gaat, penalty. Anders niet. Klaar.
En had je ook het gevoel dat je zeg maar echt je arm gewoon heel ver uitgestoken moest zijn. Zeg maar ver van je romp moest afzetten.
Dit was nog een soort van half. Want hij stond daar gewoon. En
hij komt net van de grond. Dat je kan... Ik vind het lastig, maar ik kan me die woede echt zo goed voorstellen. Want volgens mij had Te Wierik dit ook bij Ajax Groningen. Dat hij op een gegeven moment zei van had ik een cirkelzaag moeten meenemen dat ik die hand ervan afzaag. Ja. Ik bedoel, wat moet je met die hand? Ik bedoel, je gaat een soort van uit de automatische reflex met je lichaam naar de bal toe. En dat handje dat wappert, ja.
Nou ja, en ik vind het ook altijd gewoon, maar dat is dan misschien ook weer een hele andere discussie. Gewoon ook dat de straf bijna nooit in verhouding staat tot wat er was gebeurd. Want ook dit was dan een schot en... Ja, voor zover ik het zag, had hij denk ik gewoon echt op Okoye afgegaan. Dus dan was hij gepakt door Okoye en dan was het 1-0 gebleven voor Sparta. Ja, en nu het staat gewoon totaal niet in verhouding tot tot uiteindelijk wat er gebeurt daar. Maar ja, het is een regel. En Adil is denk ik al bekend. Die was dan ook in een enquête van VI een van drie aanvoerders die aangaf dat hij überhaupt nog geen fan was van de VAR. Dus hij is wel bevooroordeeld natuurlijk, maar toen gaf hij ook al aan. En toevallig sprak hem toen ook daarover dat hij zei van ja, ik vind gewoon dat er zoveel emotie uit het spel wordt gehaald. Er wordt eindeloos gekeken. En elke goal moet je je inhouden van nou, ik weet niet zeker of dit een doelpunt is bij elke sliding. Moet je soms maar hopen dat de VAR niet te vaak het te langzaam gaat herhalen. Want ja, dan lijkt ineens alles een aanslag op een bewuste aanslag op iemands enkels. Die is daar gewoon geen fan van. En die pleit ook vooral voor wat meer professionalisering. In de zin van misschien oud-profs of zo die mee gaan kijken. Die dan mee kunnen praten van ja, kan iemand in dit geval daar wat aan doen dat hij zo die bal tegen hem aankrijgt? Of gaat hij te ver met zijn armen naar buiten? Ja, het is allemaal wel gewoon pijnlijk. Het is gek genoeg wel, denk ik, was het wel terecht gezien de wedstrijd. Dus aan de ene kant had ik ook alweer zoiets van nou, voor Emmen, die hadden wel recht op dat puntje. Ze hebben er misschien niet zoveel aan, maar waren wel gewoon beter. En voor Sparta was het een beetje het verlengde van de afgelopen tijd. Dat ze gewoon, het was het nu acht duels zonder overwinning zitten ze nu al. Ja, het gaat gewoon niet zo lekker. En dat ze misschien zich zomaar in de handjes mogen knijpen dat ze überhaupt een punt hier haalden. Want zonder die blunder van Verrips hadden ze ook gewoon kunnen verliezen hier.
Nee, tuurlijk. En wat me ook überhaupt, om terug te komen op die op dat penalty moment met die 1-1, wat me ook opvalt is dat niemand het heeft over de rol van Garcius op het moment dat Vrij die bal inbrengt. Want Vrij mag die bal er maar inbrengen en Garcius, ja, tuurlijk, het is een aanvaller en zijn primaire doel is niet verdedigen. Maar die staat er soort van heel passief bij van, nou ja, ben benieuwd wat er uit die voorzet komt. Ja. Dus ja, tuurlijk is een penalty heel zwaar gestraft, maar je moet inderdaad ook kijken naar de hele wedstrijd. En ja, Sparta had geen moment aanspraak op de overwinning. Moeten we nog wel even hebben over Ouwe Sar versus Verbeek. Dat was ook wel nog een beste ruzie.
Nou ja, dat was er wel aan het einde die we net hoorden inderdaad. Van dat Verbeek was het überhaupt niet zo onder de indruk van het spel van Sparta. Dat geef ik hem gelijk in. Maar die zegt, ja, ik vond het niet zo leuk. En Adil nog even zegt, ja, maar ik ben hier niet om jou te vermaken.
Nee.
Wat ook wel inderdaad terecht is, ja, dat is inderdaad.
Dat klonk vrij bot en soort van heel erg onsympathiek. Maar ja, ik snap die reactie echt heel goed. Want je hebt nu gewoon een paar keer gehad met Van Polen, met Peters twee weken geleden, dat dan hebben ze een klote wedstrijd gespeeld. Dan hebben ze verloren. Weet je, die gasten weten zelf ook donders goed wat er aan de hand is. En dan staat Verbeek als een soort van, dat hij de trainer van die ploeg is. Die wil heel graag trainer van PEC worden. Dus die intrinsieke behoefte om de trainer uit te hangen zal groot zijn. Maar die staat die jongens nog even af te maken op het veld. En ik snap wel dat zo'n ouwe star denkt van, joh, weet je, flikker jij eens even op. Want in welk land zien we dat überhaupt? Dat een speler gewoon in een 1 tegen 1 door een pandit gewoon wordt gesloopt op tv.
Nou ja, er zijn genoeg landen waar het wel gebeurt, maar dan gebeurt het vaak buiten de camera om, zeg maar inderdaad. Dus dan wordt het in de studio wordt iemand afgezaagd, maar niet als diegene er mee luistert of zo. Dat is natuurlijk vaak, weet je, in Engeland ook onder andere vaak heb. Maar dat was wel vrij bijzonder. Om nog even bij deze wedstrijd te blijven, wel de bordopschoot scout speler van de week om hier vandaan namelijk. En ik dacht eens dat het Michaal Heijlen zou worden, de oud-Emmenaar namens Sparta, maar die speelde niet. Het was Tommy Beugelsdijk die voor me speelde, dus het is denk ik wel voor het eerst dat we nou echt een hele, ik wil zeggen hele bekende speler hebben, maar iemand die bij het grote publiek ook wel heel bekend is natuurlijk. Dat is vooral vanwege zijn grappige, het is maar het verschil per persoon misschien of je het grappig vindt, maar
Ik heb dat zo vaak gehoord.
Het bekende fragment natuurlijk van rustig, wat inmiddels zo vaak is rondgegaan dat het niet meer grappig is. Maar goed, daarmee werd hij bij het grote publiek natuurlijk bekend. En dan toch even dan de achtergrond bekijken. Waar kwam Tommy Beugelsdijk nou vandaan? Hij is inmiddels 30 jaar een veteraan in het voetbal. Geboren en getogen in Den Haag, maar dat was denk ik wel duidelijk ook gezien natuurlijk dat die video waarmee hij bekend is geworden. Tot zijn 10e speelde hij bij RVC Rijswijk en is toen naar eigen zeggen via een stagedag bij ADO begonnen. Altijd al een verdediger geweest. Hij was naar eigen zeggen ook, gaf die interviews aan, ook nooit echt de ster van zijn team. Hij heeft nooit de elfte overgeslagen of andere positie gespeeld. Hij zei zelf, iedereen wilde altijd maar spits zijn, maar ik vond verdedigen, dat vond ik wel leuk, dat paste wel bij mij. En zo kwam hij elke keer netjes, ging hij weer een elfte hoger, elfte hoger, elfte hoger. Debuteerde uiteindelijk niet meteen. Hij werd eerst uitgeleend aan FC Dordrecht in 2010-2011. Dit is best verdienstelijk, weet ik nog, uit die tijd. Ik snap dat niet iedereen misschien FC Dordrecht toe op de voet volgde. Maar ik kom natuurlijk redelijk uit die regio. En ik moet zeggen, hij deed het altijd wel goed daar in die tijd. Dat was ook een tijd dat Dordrecht niet de rode lantaarndrager was die ze nu zijn in de KKD. En uiteindelijk in 2012 volgde wel zijn debuut. En bekendste daarvan is natuurlijk Armin. Dat natuurlijk voor Ajax dat minder leuk was. Maar het basisdebuut in 2012 tegen Ajax, waar hij die 1-1 binnen maakte. En toen al voor het ADO-publiek al niet meer stuk kon. Nee. Want ja, aan alles zie je gewoon bij hem natuurlijk dat het Haags, dat hij Haags is. Ja. Nou, hij praat nog eens als een echte Hagenees. En dan ook nog eens bij zijn debuut goal maken tegen Ajax. Ja. De aardsrival vanuit ADO-perspectief in ieder geval. Ja. Hij is echt, ik bedoel, dat gaat vaak nog verder dan bij Feyenoord, heb ik echt het idee. Kijk, die hebben een hekel aan Ajax, maar bij ADO is echt haat gewoon.
Ja.
Echt haat.
Ja, en ik zou niet weten of dat vanuit Hagenese groter is, zeg maar, die haat naar Amsterdammers, als je het met Rotterdammers vergelijkt. Maar die haat is echt heel duidelijk aanwezig. En ik weet nog wel dat dat seizoen ADO 2 keer tegen Ajax speelde. Dat ze 2 keer 1-1 speelde. Toen had je volgens mij bij ADO dat Danny Holla heersen op het middenveld. Was dat Charon Sherry, zeg maar, het spel maakte. Mm-hmm. Maar je had dus achterin, nou, je centrale duo Vito Wormgoor en Tom Beugelsdijk.
Precies, die brak toen door. Ja.
Die brak toen door. En je had die wedstrijd toen in de arena, die uiteindelijk, die werd pas in de 86e minuut, maakte Ajax 1-1. En er kwam echt niks langs die twee. Die waren zo sterk in de lucht, die twee, Vormgoor en Beugelsdijk. En toen dacht je ook wel, toen speelde Beugelsdijk meer dan seizoen. En je dacht echt van, wauw, een sterke gast. Misschien niet de snelste technisch, misschien niet het meest vaardige. Ja. Maar wel gewoon een gast die zijn mandje staat. Daardoor maakte hij ook die transfer naar Frankfurt. Ja. En toen kwam hij terug naar ADO. En toen was het eigenlijk al veel minder dan die eerste periode.
Nou ja, klopt. Ja, inderdaad, je zegt het goed. Hè? Je bent ook goed ingelezen in de biografie. Zeker. Maar inderdaad, dat zijn denk ik veel mensen wel vergeten. Maar hij ging toen naar de tweede Bundesliga, inderdaad, VSV Frankfurt. Wil ik het even wel kort laten horen, want hij heeft er maar een jaar gezeten. Maar hij heeft toen wel heel erg goed aan zijn Duits gewerkt. Laat hem even luisteren hoe zijn Duits was toen.
Hallo fans, wie geht es Ihnen? Hier is Tom. Ik hoop dat toekomst koeken tegen Heidenheim, Tuhause, dinsdag. We spelen onze laatste last game Tuhause. En we moesten winnen. En ik hoop een goede revanche. En ik hoop toekomst koeken. We need your support. Ciao.
Nou ja, zoals je hoorde, hij kon niet heel erg goed aan zijn Duits werken daar. Ik weet niet, mijn Duits is ook niet zo best, maar het gaat er wel wat verder dan dit. Maar het was in ieder geval niet echt heel gelukkig huwelijk. Hij speelde daar in het begin best wel veel. Raakte zijn basisplek kwijt. En hij zag zelf voor zich dat hij kon terug naar Birmingham City onder andere. Maar daar had hij geen zin in, zei hij. Die hadden veel te veel spelers en hij zag zich al na 1 wedstrijd op de tribune belanden naar Blackpool. Daar zei hij over, dat is 10 keer lelijker dan Kijk Daan. Daar ga ik niet heen. Dus toen kees hij weer Frankfurt, maar toch na een jaartje weer terug naar Den Haag. En toen is eigenlijk pas de lange periode, want in het begin speelde hij pas 2 jaar eigenlijk daar, hè, toen hij wegging. En daarna is pas echt die lange periode begonnen, waar hij echt 5 jaar bleef om een soort van Mr. ADO te worden. Tot hij dit jaar dan naar Sparta toe ging. Een beetje de geruchten dat het deels salaris kwestie was, want hij verdiende royaal daar als echte Haagse jongen en jongen van de club. En dan in combinatie met de leeftijd gingen de geruchten in ieder geval dat het ook wel een geldkwestie was dat hij weg moest. En daarom nu bij Sparta zit, waar die soort van backup is vaak van Vriends of Heilen. Ja. Maar ja, toch iemand die nu al 199 wedstrijden achter zijn naam heeft in de Eredivisie. En ja, zoals hij zelf al zegt, hij was nooit het grootste talent of zo. En ook wat jij zegt, niet de snelste, niet de meest technisch begaafde speler. Ja. Maar die toch gewoon, denk ik wel, met zijn werklust middels richting de 200 wedstrijden Eredivisie gaat. En daar is niks mis mee, denk ik zo.
Nee, en ik weet nog wel, ik weet niet precies welke speler het was die het zei, maar het was een VI deed dat volgens mij in een interview met een speler. En die zei van, ja, wat is het gekste wat je van tegenstanders hoorde? En toen kwam Beugelsdijk, die was daar de kampioen eigenlijk in, dat hij de raarste dingen zegt om mensen te provoceren op het veld.
Ja, met pelleteren met zijn kapsel. We zeiden dat hij bewust aan ging zitten inderdaad.
En
dat
heerlijk.
Altijd dingen zocht om spelers af te zeiken.
Ik vind het wel een mooie gast.
Ja, eigenlijk ook een beetje de laatste echt bekende jeugdspeler van ADO. Hè? Want nu is het natuurlijk het verval en daar komen ze ook van ADO weer in gang. En ja, naar ons idee, hè? Ik spreek denk ik ook een beetje namens jou, gaan die dit jaar degraderen, verwachten wij nog steeds allebei.
Die kans vraagt
ook. Ja, er is ook niet zoveel. Je hebt nu enkel nog Shaquille Pinas eigenlijk, die natuurlijk afgelopen 2 jaar is doorgebroken en echt zijn ding staat. Maar ik heb verder nagezocht, na Beugelsdijk eigenlijk, en dat was alweer 2012. Ja, alleen eigenlijk Mike van Duinen, die zat in diezelfde lichting, echte Hagenees. Ebuwe, die debuteerde vlak daarna ook. Nou ja, die is soort van goed terechtgekomen. En ja, Danny Bakker tot op zekere hoogte, maar die hebben ze nu verhuurd aan Roda. Dat was ook een jongen uit Den Haag. Maar ja, weinig echte Haagse jeugd meer, zoals het daarvoor wel was met Immers en de Verhoekjes bijvoorbeeld. Daarvoor nog de Hogendorps van deze wereld en zo. Ja, de braken valt er veel talentvolle jongens van door naar mede. En dat is nu de afgelopen 10 jaar toch echt wel na Beugelsdijk en Van Duinen een beetje die lichting. Ja, blijft dat uit. Nu Pinas dus, maar misschien ook wel een van de redenen dat het in Den Haag niet meer zo goed gaat.
Zoals een beetje slecht beleid, hè?
Dat sowieso. Tot zover de Port op Schoot Scout Spelen van de Week. En ik zit te kijken, we zitten al bijna op 3 kwartier. Misschien maar even de turbo inzetten voor de slotfase van de podcast. Laten we beginnen met RKC Utrecht, waar we het wel weer over de VAR gaan hebben. In een wedstrijd die al lastig is voor Utrecht. RKC uit, alles al 3 keer op blijven verloren, Utrecht. En dan leek het toch weer zo'n wedstrijd te worden waarin ze inderdaad weer eens puntverlies gingen leiden tegen een kleinere club. Daar heeft Utrecht een handje van. Maar ze ontsnappen. Ze komen 0-1 voor via Mahi. Richard van de Venne, jouw favoriet bij RKC, die maakt 1-1. Hij breekt, wel bijna zijn neus, geloof ik. Ja. Die kopgoal die op zijn neus kwam. Maar...
Ja, het mooie was, hij gaat dus nokkie wanneer hij die goal maakt. En heel slecht trouwens ook verdedigd van Willem Jansen. Maar hij gaat dus nokkie. Hij wordt gefeliciteerd. Maar dan zie je, er ligt nog steeds groggy op het veld. En dan zie je zo'n shot dat hem verteld wordt van je hebt gescoord. En dan zie je gewoon zo'n hele sympathieke vent een beetje lachen met die vuistenballen van yes.
Nee, echt een hele mooie gast inderdaad. Maar daar bleven we niet bij. Want in de allerlaatste minuut, Touba en Kerk lopen allebei richting de 16. En daar wordt dan... Kerk iets wordt aangetikt. En voordat wij de discussie gaan voeren, eerst even luisteren wat Sander van de Eijk achteraf van zijn beslissing vond om hiervoor een penalty te geven die dus uiteindelijk de overwinning voor Utrecht betekent. Ja.
Ik heb net de beelden teruggezien. Ik vind het geen penalty. Er is op beeld niet te zien of er wel of contact is. Mm-hmm. En als er al contact is, is de vraag of het überhaupt een overtreding is. Ik zie de speler van RKC naar rechts kijken, niet naar zijn tegenstander. Dus ik had hier eigenlijk wel zelf willen gaan kijken.
Ja, waarom heb je dat niet gedaan?
Wij maken een beslissing. Als hij goed is, is hij goed. En wij horen daar een bevestiging over. En ik zie pas in de kleedkamer eigenlijk de beelden.
Maar jij
en
bent toen pas leider.
Ja, absoluut. En ik ben ook eindverantwoordelijk, daarom sta ik hier ook. Zeker ook gezien de eindfase van de wedstrijd kan ik altijd zelf een review aanvragen. En had ik hier het beste kunnen doen. Ik had deze graag willen zien.
Ja, en dat is dus het meest pijnlijke hieraan. Hè? Want in het interview gaf hij dus toe dat hij er geen penalty van had gegeven als hij had gezien. Ja, en dan snap ik als
hoezo
RKC
gaat hij niet
zijnde,
kijken?
Daarom, ook gezien het moment. Hè? Kijk, als het nou al 1-4 had gestaan of het stond 4-1. In ieder geval, de wedstrijd was beslist. Dan snap ik dat je niet doet. Maar nu, ja, de belangen waren zo groot. Stond 1-1, allerlaatste seconde. Dit was het allerlaatste kans, zou dit zijn geweest. Voor welke ploeg dan ook. Ik weet niet of die VAR moet dus gezegd hebben 100% penalty. Maar anders dan, dat moet daar zo. Want anders zou hij toch denken van, oké, je kan in een half minuutje even snel kijken. En dan, nou is het vaak lastig voor Nederlandse scheidsrechters om snel te kijken en het snel af te handelen. Maar je kijkt dan toch in zo'n situatie. En gewoon ook voor jezelf lijkt me dat toch fijn dat je dat doet.
Ja, ik zit twee dingen eigenlijk te bedenken. Je hebt allereerst heb je het moment dat die overtreding, tussen aanhalingstekens, of nooit een overtreding gebeurt. En dan zie je ook aan de reactie van de Utrecht-spelers, die gaan nog gewoon vol doorjagen op die bal. Dus ook niemand aan het Utrecht-kamp hield enigszins rekening met de penalty. En ja, ik bedoel, Van der Eijk is ook nog een jonge scheidsrechter. Misschien denkt hij op dat moment ook van ik wil de VAR niet overrulen, ik luister maar naar. Maar weet je, er werd ook best wel een tijd genomen om tot die beslissing te komen.
Dus daarom had hij in die tijd ook wel zelf mee kunnen kijken.
Ja. RKC wordt zo bestolen, want weet je, de eerste helft was voor Utrecht.
Het ook gewoon
de eerste helft was voor Utrecht, tweede voor RKC. En het is 94,22, weet ik veel. En je gaat gewoon uit van de punt, gewoon een terecht punt. En dan word je dan gewoon door een jonge en onervaren scheidsrechter gewoon uit je klauwen gepakt.
Nou ja, precies. En kijk, nu op de ranglijst zie je er ook nog wel redelijk uit voor RKC. Ondanks dat dan Willem II, waar we hier over gaan praten, wel een puntje dichterbij komen. Maar... ja, het zal straks maar gebeuren dat ze op 1 punt verschil 16e de na-competitie moeten. En ze worden daarin uitgeschakeld en ze degraderen. Ja, dan snap ik wel dat veel RKC-fans terugdenken aan het moment dat deze scheidsrechter zei... ja, als ik had gekeken, dan had ik er geen strafschop voor gegeven. En dat je daar dus hebt verloren en uiteindelijk ben gedegradeerd en alles wat daar dan na komt. Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ik hoop en verwacht het niet, want ik moet toch zeggen van die 6 ploegen die eigenlijk nu... realistisch gezien nog kans maken om te degraderen of na-competitie spelen... maken ze wel de meest stabiele indruk op mij...
Ja.
Dus ik verwacht het niet.
Ook met de middelen die ze hebben natuurlijk.
Precies, en ook met de middelen die ze hebben. Maar ja, dit is echt ongekend. En eigenlijk zou er bijna niet meer over deze wedstrijd verder willen hebben. Het is ook uiteindelijk zo. Ja, het verhaal van de wedstrijd is eigenlijk inderdaad die penalty die het resultaat geeft wat eigenlijk niet verdiend werd. Maar wat voor Utrecht dan wel weer een welkome verrassing is natuurlijk. In die zin dat ze gewoon voor de play-offs op koers blijven. En RKC in ieder geval Willem II, want laten we daar meteen naartoe gaan, iets dichterbij zien komen. Ja. Want ja, vorige week tegen Sparta 3 punten gepakt. Nu tegen Twente pakken ze toch een puntje. Omdat Twente gewoon thuis niet kan winnen.
Nee.
Ja, 9 wedstrijden nu al dat ze niet begonnen. Dat maakt het des te wonderbaarlijker dat ze staan waar ze staan. Gewoon in het linkerrijtje nog steeds. Omdat ze uit dus wel het pakken. Laat ook zeker meteen te bedenken zien. Dat had ik ook hierbij gezet in ons draaiboekje. Van ja, dat thuis een uitvoordeel in deze tijd veel minder betekent. Hè?
Ja.
Zonder publiek. Dat zie je ook gewoon aan de punten die worden gepakt uit. ADO, Sparta. Sparta wat zelfs kunstgras speelt. Hè? Fortuna Sittard, AZ. En dus Twente pakken uit meer punten dan dat ze thuis doen. En in vergelijking vorig jaar pakten er 0 ploegen. Uit meer punten dan thuis. En het jaar daarvoor waren het er slechts 2. Heerenveen en Willem II. En dat was ook maar kleiner. Die pakte maar echt een paar puntjes uit meer dan thuis. Maar echt vorig jaar ook als je kijkt. Een ploeg als Fortuna pakte uit bijna niks geloof ik. En die hadden thuis bijna al hun punten gehad. Emme ook hè. Emme had thuis geloof ik bijna 30 punten gepakt vorig jaar.
Ja.
En uit ook niet zo heel erg veel. Die
zijn het grote slachtoffer geworden van de corona.
Die moesten ervan hebben. Maar nu zie je het maakt echt geen bal meer uit eigenlijk. Het maakt wel iets uit maar... veel minder als je ook ziet hoeveel er nu uit wordt gepakt. En dat zie je met Twente nu thuis gewoon niet kunnen winnen op een of andere manier.
Nee, en het ding is ook, zeg maar, hoe langer je wacht op die thuisoverwinning, hoe meer dat complex gaat leven natuurlijk.
Dat wordt een dingetje.
Dat wordt een dingetje. En ja, ik weet niet. Ja, je zou bijna willen zeggen van dat je Twente bent en je speelt, zeg maar, voor een stadion van 25.000 man, dat je je soort van bezwaard voelt omdat je denkt van, hey, misschien ben ik niet goed genoeg om voor zo'n vol stadion te spelen. Maar ja, er zit ook geen publiek. Dan is het misschien een soort van de druk dat je denkt om je heen kijkt. Denk je van, ja, jezus, wat een groot stadion. En ben ik dat wel waard? En oh, ik moet hier eigenlijk wel winnen. Ja, ik hang hier ook maar de amateurpsycholoog uit.
Ja,
ik weet niet.
Dat proberen we allemaal maar te doen. Hè? Maar, ja. Nou ja, goed, in ieder geval weer voor Twente. Lopen wel wat afrijden op wat betreft die play-offs. Maar het verhaal is dan misschien meer bij Willem II, die een puntje dichterbij kruipen. Natuurlijk bij VVV en RKC staan nu 4 punten achter VVV. Dat nu wel een keer tegen Sparta moet spelen, de Venlonaren. Dus daarin kan iets gebeuren wat voor Willem II best wel wat gevolg gaat hebben natuurlijk. Gelijkspel misschien het gunstigste. Of dat Sparta wint en dat VVV dan dichterbij ze komt. Zit ik even hard op na te denken. Maar ook RKC, die staan nu op 5 punten. Dus langzaam bouwen ze de comeback toch op.
Ja.
En ik moet ook zeggen tegen Twente, dat ze goed voor de dag kwamen.
Pavlidis was goed.
Had eigenlijk misschien wel de winnende mogen maken, want hij kreeg veel kansen. Maar goed, uiteindelijk, hij maakt die ene dan na fout voor Roemeraad toe.
Zo, wat was een hele gekke fout. Dat was volgens mij wat Bakari ook had, zeg maar, bij RKC, zeg maar. Dat zag je het weekend wel vaker. Gewoon verdedigers die heel knullig een bal terugspelen. Maar ja, Willem II verdiende het wel. Weet je, Mike Trissor speelde lekker. Pavlidis speelde lekker. Maar aan de andere kant, Twente creëert niet veel, maar die combinatie tussen Narsing en Bos was wel echt van grote klasse.
Zeker, zeker. Ook inderdaad Jesse Bos, gewoon zo'n speler die, denk misschien wel geteld 1 of 2 keer misschien benoemd hebben dit jaar. Vrij kleurloos meespeelt bij Twente, maar dat maakt het wel des te knapper. Dat is gewoon een jonge gozer. Hij kwam uit De Lutte, las ik, een van de dorp daar in het Twente. Had er zelf nooit van gehoord. Maar ja, jong uit de streek, jongen van de jeugd, die gewoon al heel het jaar daar zijn ding doet.
Ja.
En met het oog op, als we het hebben over de erfenis van Wout Brama, is het goed om te zien dat hij en Roemeraad op dat middenveld eigenlijk gewoon een mannetje staan. En dat Bos in dit geval had die combinatie zelf opzetten.
Ja.
En zelf dus de 1-0 maakte voor Twente. Die
een mooie voorzet van Narsing. En je weet wat de statistieken van Narsing zijn, hè? Die loopt 1-2 nu.
Ja, hij doet het een stuk beter in Enschede dan misschien toch Kuipvrees, hè? Zelfs als die Kuip leeg, dat die spandoeken alleen al, die maken veel indruk op een mens blijkbaar. Dat zo moet het zijn,
dat
toch?
Zoiets. Ja, nou goed, de verwachtingen zijn minder. Hij kan eigenlijk lekker zijn dingetje doen.
Ja.
Mooi.
Maar goed, wat in ieder geval wel zeker is, als we dan teruggaan naar Willem II, ze lopen ook een puntje uit op ADO. Kijk, Emmen niet, die pakt ook dat puntje, dus daar maakt het weinig verschuif. Maar ADO, daar zetten ze wel weer even 1 puntje voorsprong erop. Verschil met ADO is nu, even snel erbij, 3 punten.
Ja.
En dat komt omdat ADO ook met 3 goals verschil verloor, om het maar even mooi die 3-stemming te houden, van Heerenveen. Dan moet ik zeggen, ADO, wat Siem de Jong maakte, vrij snel een mooie goal voor Heerenveen. ADO kreeg daarna echt wel kansen. Ja. Speelde dus niet eens zo slecht misschien als dat de uitslag doet vermoeden. Alleen is het dan wel gewoon des ADO's. Als je ziet hoe Fejinovic die terugspeelbal, wat was het? Er was een bal naar achter en het was een mooie assist op Henk Veerman. Ja,
die goed afmaakte.
Goed afmaakte inderdaad. Nou ja, Joey Veerman om het feest compleet te maken.
Die speelde zo goed, 3-0. Oh, ja. Die speelde zo goed. Die was zo aanwezig. Die had volgens mij meeste tackles, meeste schoten.
Kijk,
was zo lekker in het spel betrokken. En over ADO gesproken, die verliezen dan wel 3-0. Maar het verhaal voor de wedstrijd was misschien nog wel het raarste. Want die hebben dus als een soort van gift van de supporters €8.000 gekregen. Als een soort van steuntje in de rug of motivatie. Maar niet dat ik heel goed menselijk hier wil gaan doen. Maar in de coronatijd en supporters zullen het misschien ook niet allemaal heel breed hebben, dan is het wel nobel dat je dat geld doneert. Ook al is het zeg maar €1 in de neus. Maar het is toch best wel een gek statement.
Dat klopt, ja. Ik had het niet opgeschreven inderdaad. Maar nu zeg ik altijd meegekregen inderdaad. Shaquille Pinas was nog heel netjes achteraf. Totaal, we hebben echt hele goede fans. Daarom ben ik trots om bij ADO te spelen. Want de fans die zijn, daar dacht ik, dat zegt hij natuurlijk ook vooral heel erg gewoon om niet ondankbaar te willen laten. Dan lijkt het naar de fans toe, maar vond ik alweer schattig. Ja, ik weet niet. Het heeft hier voor deze wedstrijd niet echt gemotiveerd weer. Want wat ik zeg, ik blijf erbij. Als je ook nu naar het spel kijkt van Emmen ook onder andere, kan je nu wel echt concluderen dat ADO gewoon het slechtste, ik wil niet zeggen misschien per se slechtste materiaal, of in ieder geval wel het slechtste speelt.
Inconsistent.
En ik zie echt no way. Ze hebben nu ook al zo lang niet gewonnen. Ik heb even niet aantal voor me, maar Willem II heeft nu een soort van een comebackje ingezet. Dat ook wat stabieler. RKC, dat hadden nu pech. Die blijven punten schrapen. Ja, ik zie ze gewoon niet nog een ploeg inhalen. Laat staan 2 om zich direct te handhaven. Dat gaan we echt niet gebeuren.
Nee, zeker. Nee, ben ik helemaal met je eens. En het punt wat ze nog recent pakte tegen PSV, dat was gewoon puur geluk. En
precies, en dat is het
je
bij
gaat
RKC,
dat nog niet 9 wedstrijden hebben.
RKC pakt tenminste nog punten. Echt op basis van, die zegt, die hebben goede wedstrijden afgeleverd. En als ze verliezen, is het nipt. De ADO, er zitten zoveel kansloze nederlagen tussen. Dat gaat niet, dat gaat niet lukken. En dan gaat het hard. Want ik had nog wel een spelerspaspoortje hierbij. Op de valreep toch nog gevonden bij een wedstrijd. We gaan namelijk naar de laatste keer dat ADO won voor Heerenveen. Dat is namelijk al een tijd geleden. Sterker nog, 10 wedstrijden was Heerenveen al ongeslagen. Nu dus 11. Mm-hmm. De laatste keer was december 2015. Toen won ADO met 0-4 bij Heerenveen. En de doelpunten kwamen van Aron Meijers, Danny Bakker, Tom Beugelsdijk. Maar van wie kwam de vierde?
Wel lekker echt Haagse jongens aan het, hè?
Ja. Ja, Aron Meijers. Ik geef hem wel vast mee. De vierde... Nee, geen Haagse jongen. Ik zie hier. Nee, hij komt niet uit de regio Den Haag. Maar hij kwam uit de jeugd van Feyenoord. Hij ging toen naar Excelsior. Hij ging toen naar ADO Den Haag. Maakte hij dus deze goal. Toen ging hij naar NEC. Toen ging hij naar Cambuur. Toen ging hij naar Gohar. En toen ging hij naar Quick Boys. En nu speelt hij bij FC Dordrecht.
Jeetje.
Ja, dat is een aardige gang, hè? Van Den Haag, Nijmegen, Leeuwarden naar Iran.
Ja, Gohar, zeg, dat klinkt
naar Quick Boys, even een halfjaartje bij de topamateurs. En nu bij FC Dordrecht.
Oké, nog één keer Feyenoord.
Ja, Feyenoord Jeugd.
Excelsior. Feyenoord Jeugd, Excelsior.
ADO Den Haag.
Ja.
NEC, Cambuur, Gohar. Heeft hij maar 3 maanden gezeten overigens. Ja. Quick Boys, een halfjaartje. En nu Dordrecht, sinds dit jaar.
Poeh. Het is eigenlijk wel gênant dat ik niet weet welke...
Maar hij speelt toch al wel. Hij heeft 124 eredivisiewedstrijden gespeeld. 63 in de eerste divisie. En dit jaar dus regelmatig voor Dordrecht.
Ik wilde zeggen Lars Veldwijk, maar die heeft natuurlijk nooit bij Feyenoord gespeeld.
Maar zeggen, voordat we door de 2 uur gaan. Kevin Jansen. Ja, het is echt een hele vergetenbare speler. Hè, waarvan je ook een beetje door de
nuttige
naam
speler wel, hoor.
Ook maar... omdat, heet je, hij heet Kevin. Zijn achternaam is Jansen. Ja. Dat is ook gewoon zo'n naam, die blijf je niet bij natuurlijk.
Nee.
Maar ik vond wel... toevallig, ik heb hem dan wel een keer voor de krant vorig jaar gesproken. Want hij komt dus uit de Rotterdamse regio. Hoogvliet komt hij.
Ah, ja.
Toen ging hij dus naar Gohar inderdaad. En toen was hij er net heen gegaan en zo. Maar dat hij toen ook al wel zei van... Hij zat daar net en... Ja, hij wilde niet dat ik het echt zo opschraf. Dat hij dan niet echt op zijn plek zat. Maar dat hij zei van... Ja, het is wel een beetje gek hier gewoon allemaal. Dat... ook daar al, was een wedstrijd afgelast. Het was niet duidelijk wanneer hij werd ingehaald. De trainer die was alweer ontslagen sinds hij daar kwam. De nieuwe trainer, daar had hij niet echt mee gesproken. En ja, niemand sprak echt Engels daar. Het waren allemaal Iraanse jongens. Er was dan één Braziliaan waarmee hij een beetje op kon trekken daar. En dat ik geloof, jij weet dat waarschijnlijk beter. Maar dat Gohar, dat lag ook ergens in de woestijn, geloof ik. Er was echt helemaal niks daar. Dus ze woonden dan wel allemaal in Teheran. Want er was echt helemaal geen reet te doen daar. En dat bij Gohar daar in de directe omgeving. Dat lag dan midden in de woestijn. Nou, uiteindelijk zat hij daar ook maar 2 maanden. Heeft nooit gespeeld, geloof ik. En
hij
zei toen ook al van het niveau daar. Dat ik zei van, ja, was het niveau daar dan? Ik zeg, ik heb nu een paar wedstrijden meegetreden, maar het stelt echt geen reet voor, hoor. Het is echt...
ik heb wat potjes van de Persepolis gezien in de...
Precies, je hebt natuurlijk wel de topclubs daar. Maar dit was dan nog echt... Dit was een promovendus ook. Dus dit was nog eens de onderkant van de eredivisie daar dan, zeg maar, in Iran. Ja.
Nee, het niveau ligt heel laag. En ik moet zeggen, het laatste keer dat ik zelf niet aan ben geweest, is ook een dikke 15 jaar geleden. En dat heeft een reden.
Ja, precies.
Dus ik kan me wel voorstellen dat Kevin Jansen daar niet...
Nou ja, daarom. En dan zit je daar in je eentje. En zijn vriendin zat nog hier en zo. Dus nee, dat... Oh ja, en wat daarmee was, die ook nog in het nieuws komen. Zijn vriendin inderdaad.
En die wilde niet mee, hè?
Precies, die wilde niet mee. Die was eigenlijk toch gekomen. Maar je hebt natuurlijk die hele strenge verdeling daar tussen man en vrouw inderdaad. En die wilde gewoon meekijken daar in een box of zo. En toen was het inderdaad helemaal van, nou, dat mocht niet. En ze moest weg uit die box. En die werd daar ook redelijk doodongelukkig van. Hij zei, het was wel nog een beetje iets te sensationeel uitgemeten in de media in Nederland. Maar hij zegt, dat was ook al niet echt een leuke start daar. Dus dan toch maar naar Quick Boys, dan snap ik het wel.
Ja, weet je, als je als vrouw in het land zit waar de rechten tussen man en vrouw nog niet gelijk zijn, kan ik me wel voorstellen. Nee,
dus tot zover de Kevin Jansen quiz. Onthoud het, mocht het ooit in een voetbalquiz voorbij komen, zou ik zeggen. Laten we dan even tot slot heel kort naar de Overijsselse derby gaan. Wat natuurlijk geen derby is, ik zeg het alleen maar even omdat over zoveel provincies altijd derbies
Stegeman
worden
derby
gekend. Maar de Stegeman derby is misschien wat toepasselijker tussen Heracles en PEC. Rijf Loet, wie anders, met de 1-0 maakte zijn 11e goal van het seizoen. Saimak scoorde meteen daarna de 1-1. But that wasn't all she wrote, want Luca Della Torre in de laatste minuten 2-1 om in dit... Ja, sorry, met alle respect naar fans van deze clubs, dit niet zeggen nu duel, want ze spelen gewoon allebei nergens meer om. Dit zijn echt, ik denk ook echt de enige twee clubs waarvan je echt met recht kan zeggen, die spelen nergens meer om. Die hoeven nergens meer voor te vrezen, die hoeven ook nergens meer op te hopen. Maar toch even wat spektakel aan het einde met Della Torre. En de winst voor Heracles, waar misschien Wormoed, als mensen hier naar luisteren op maandag, bekend gaat maken of hij blijft of niet.
Wat denk jij?
Nou, dit is lastig, hè? Want mensen horen dit waarschijnlijk op maandag en denken ze, ja, die idioot, die had het ook weer verkeerd. Hij blijft nog. Ja?
Lastig. Hij zit er nu al een paar jaar. Je hebt het idee dat hij wel redelijk het maximaal eruit heeft gehaald. Ik bedoel, hij laat nu Rijf Vloed ook weer presteren. Dat hij komt uit de KKD en hij is daar gewoon topscorer. Wat was echt een hele mooie bal van kwaliteiten bij die goal van Vloed. Maar ik heb toch het idee dat hij wel echt aan een stapje hoger toe is. AZ-achtig.
Tuurlijk, ja, het zou hem gegund zijn. Maar ik weet niet, mijn gevoel zegt dat hij toch nog... wel is het maar voor een jaartje of zo. Even een jaartje aan vastplakken en dan verder wel kijken.
Wat heeft hij in dat jaar te winnen nog, denk jij dan?
Ja, dat weet ik niet. Dat kan alleen Frank Voormoed weten.
Ja.
Het is meer dat ik het hoop misschien. Ik vind dat, ja, weet je, Heracles heeft de goede eraan. Dan moeten die weer verder zoeken. Ik gun het ze gewoon. Ik gun het ook Kasper, die een keer te gast was natuurlijk. Ja. Ik gun het alle Heracliën gewoon, laat ik het zo zeggen. Ik heb er verder geen goede argumenten voor eigenlijk.
Maar het is gewoon een mooie, rustige gast. Ja. En dat zie je wel vaker bij Duitsers, dat het geen hele, hele drukke mensen zijn. Maar...
Nou ja, je hebt Roger Schmidt toch wel af en toe gehoord.
Ja.
Dat alle weer, ja. Duitse trainers...
Vind jij Roger Schmidt...
Of heb je Klopp wel eens langs de lijn gezien? Die vind je ook een rustige...
Zo, Klopp zit ook wel echt in de hoek waar de kloppen vallen, zeg. Jezus. Ja. Nee, ja, nee, weet ik. Ja.
Nee, maar Wormoed dan zelf is een zeldzaam Duitse. Dus Wormoed wel, ja. Is wel zelf is inderdaad wel echt een hele rustige, correcte trainer. Ja. En ook altijd wel grappig. Hij spreekt ook best wel goed Nederlands gewoon. Interviews vind ik hem altijd wel leuk en grappig. En heeft gewoon ook zinnige dingen te zeggen. Dus nee, ik laat in ieder geval hopen, als hij niet bij Heracles blijft, dat ik hem wel graag in Nederland te blijven zien, inderdaad. Ik
hoop dat hij naar AZ gaat en dat hij onze grote vriend Burgzorg lekker met zich meeneemt. Want die had ook vandaag weer, ja, natuurlijk, hij maakt een goal die buitenspel is. Mm-hmm. En hij moet aan het einde die bar misschien wel inleggen. Maar ik vind het wel een hele lekkere speler om te kijken hoe fysiek sterk, snel, best wel lekker aan de bal. En wij hadden dat gesprek ook net. Stel je voor dat Girano Kerk dadelijk weggaat bij Utrecht. Dan is hij wel echt een ideale vervanger, denk ik.
Ja, nee, eens. En laten we op die noot doorgaan naar het slotstuk van... dit mooie programma natuurlijk. Groot Spelen heet de Kolen. Ja, en onze Groot Spelen komt overeen, hè?
Ja.
We proberen het altijd te mitchen en te maxen. Dat is een mooie verspreking, hè?
We gaan niet maxen.
Matchen en mixen. Dat klinkt beter, hè? Ja, wie we nemen, hè? Om een beetje discussie op gang te helpen. Maar in dit geval Jens Toornstra gewoon, ja. Hè? 250 duels voor Feyenoord 1.
Even prijs.
De 50ste goal gemaakt namens Feyenoord. En inderdaad, ja, ik blijf bij een van de meest ongewaardeerde spelers gewoon. Je hoort of ziet hem soms niet. En dan is hij daar gewoon weer. En dan is hij weer belangrijk. En tuurlijk, in deze wedstrijd is het niet alsof Feyenoord fenomenaal speelde. Die goals werden hem ook wel redelijk gegeven. Maar toch,
ja.
Hij staat er weer eens een keer. En wat je zei, hoort bij Meubilair daar. Dus voor mij inderdaad een grote speler. En voor jou ook, hè? Dus
ja, zeker. Dat is het ding met Toornstra, weet je. Het is gewoon een hele harde werker. Hij is een soort van Dirk Kuyt, maar dan gewoon wel sympathiek. En wel likable, zelfs voor sports van andere clubs. Dan ben je een Mr. Duracell. Ik hoop dat hij voor zijn hele leven bij Feyenoord blijft spelen.
Ik kijk nog even snel door onze comments. Ik zie sowieso dat Johan van der Zwan ook Toornstra noemt en Roel Respo. Dus we zijn niet de enige. Luca de la Torre wordt door meerdere mensen genoemd. Maar dat zijn wel mensen met een zwart-witte bril, zegt ook iemand erbij hier. Awassar wordt genoemd, Sahavi. En dat is misschien ook wel terecht natuurlijk. Hij is gewoon heel erg belangrijk de laatste tijd. Mathieu van der Poel wordt genoemd. Ja, ik weet niet, jij volgt wielrennen niet, hè?
Nee, heb ik helemaal niks meer.
Nou, Mathieu van der Poel... Laat zo zeggen, die heeft een hele iconische koers dit weekend. Die heeft tegen huis gehouden. Die heeft de boel gesloopt, laat ik het zo zeggen. Nederlanders zijn wielerfans, die houden ervan. Dus dat weet je het even.
Leuk.
Modi Madueke. Er is vaak mensen die niks met wielrennen hebben. Dat kan je ook bij moeilijk verkopen dan.
Nee, maar mijn vrienden lopen ook altijd om het te haten. Omdat ik heb gewoon niet zo heel veel met hele andere sporten. Ja, als je over Amerikaanse voetbal, over darts begin je ook altijd over. Ja. Ik hou gewoon heel erg veel van voetbal en al die andere sporten mogen wel lekker gejat worden.
Ik zie David Neres wordt genoemd, Gravenberg, Cox, Nodi Madueke en Letch wordt genoemd.
Ja,
mooi.
Terecht.
Heet Kolen. Ik hou het dan bij Sander van der Eijk, want we hebben het er net al van gehad. De scheidsrechter van dienst natuurlijk bij Utrecht RKC. Ja, kom op. Laatste minuut. Zo'n belangrijk moment. Waarschijnlijk twijfelde hij zelf ook al een beetje. Kijk gewoon even naar dat schermpje, jongen.
Zoals Frank Snoek zou zeggen, scheidsrechter, je vermoordt de wedstrijd.
Dat dus.
En ja, voor mij gaan we weer lekker naar de Kuip. Ik wilde eigenlijk heel VV nomineren, maar dat zou eigenlijk te breed zijn. Ik moet wat selectiever zijn. Dus dan wordt het Stefan Schäfer, wat ik zei. Het hele seizoen best wel een matige schakel. Wat jij zegt van in je wedstrijden dat ze dan tegen topclubs spelen, is hij echt een van de eerste die niet thuis geeft. En dat zag je ook tegen Feyenoord. Hij was debet aan 3 goals. Matige back. En ja, hiermee ga je niet handhaven.
Nee. Dus VVV, steek die maar in je zak.
Dan kan je zak steken.
Kijk maar uit de laatste weken. De comments, ik zie ook meteen al een medestander hier. Nou ja, meerdere medestanders trouwens. Want ik zie de VAR van de Eijk al bij de eerste 5 comments staan. Scheidsrechters korps. Er worden zelfs mindere scheidsrechters bijgehaald. Dan vind ik die uitleg van Robin hier, het Spookalicious, dan wel ook wel het beste inderdaad. Die zegt ook slappe vertoning. Als je zo snel je fout ziet achteraf, dan heb je naar mijn idee gewoon op gut feeling gefloten.
Ja.
Onbegrijpelijk is een situatie. Laat doorspelen en laat de VAR je dan helpen indien nodig.
Jong en naïef.
Inderdaad, gewoon. Maar wat hij zegt, nou, laat dan doorspelen. Ja. En ja, bij de, nou ja, daarna was een inworp geloof ik, vragen vanavond of een corner. Van, wat, heb je wat gezien? En dan kan je dan kijken. Verder Feinovic. Ja, voor die terugvalbal die hij gaf. Die uiteindelijk ADO, ja, ik weet niet de punten kost. Maar het maakt in ieder geval wel een einde aan de wedstrijd tegen Heerenveen. Haller, ja, die niet ongelukkig speelt. Toegegeven Girano Kerk. Nou, dat was dus degene die penalty versierde, om het zo maar te zeggen. Gert-Jan Verbeek, De Var, Awassar. Nou, dat zie je maar. Er zijn toch nog verschillende kampen in deze. VVV of wat er nog van over is. En iemand in Nieuw Pietersen. Om een klein beetje kritiek meteen blokkeren. Al dus Bentselaar. Nou ja, misschien heeft hij iets heel lelijks gezegd tegen Niel.
Ja, ik vind Niel niet iemand die heel veel mensen blokkeert. Dat is best wel... Dat is geen niet om de basis, maar...
Hij heeft onze Niel. Dus, nou ja, misschien heeft Bentselaar gewoon verkeerd gekeken, hoor. Ik weet niet, maar... Ja. Hij heeft ook sowieso geen fotootje en zo. Vind ik ook wel een beetje verdacht, dat soort accounts, hoor. Maar...
Trolls.
Inderdaad, misschien is het gewoon troll. Maar we weten niet, misschien Bentselaar, als je luistert, stuur ons gerust een mailtje. En misschien kunnen we het uitpraten met Niel. En dat was hem dan. De 25e speelronde, Armin. Ja, nog 9 speelrondes te gaan. En dan,
op naar PSV Feyenoord.
Precies, PSV Feyenoord volgende week. Heel mooi duel. En dan weten we uiteindelijk na die 9 speelrondes... en ook misschien na volgende week al wat beter... hoe al die puzzelstukken in de Eredivisie definitief gaan vallen. En wij zijn er volgende week dan weer met het bord op schoot. Tot dan.